De Jensen Show Live wordt mede mogelijk gemaakt door vpnabonnement.nl. Surf anoniem, vergelijk slim. wsbrdetachering.com voor al uw havenpersoneel. En levenskunstinuitvoering.nl voor vrijdenkers die bouwen aan een menswaardige samenleving. En proprivacy.io. Pak je digitale privacy terug met de pro-privacy telefoon, laptop en vaste computer. En mijncbd.com. 100% biologische CBD-producten voor diverse klachten bij mens en dier. En eskerwijn.nl. Pinot Noir en Chardonnay druiven van Hollandse bodem. En foamshield.eu. Asbestverwijdering veiliger, voordeliger en met minder overlast.
Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show Live. Give it up for de enige echte, Jens Baba. Robert Jensen.
En het ding is, ik had het jullie beloofd. En ik zou met jullie allemaal, ik kan jullie allemaal nu eens een keer in de ogen aankijken. In plaats van zo'n camera waar jullie dan ergens overal ter wereld, overal in Nederland zitten. We kunnen eindelijk elkaar in de ogen aankijken en toasten en een glas champagne drinken. Hey, cheers! Cheers! En dat is leuk. En dat is natuurlijk leuk, maar wat ik ook heel erg leuk vind, is dat ik gewoon persoonlijk tegen jullie allemaal kan zeggen: welkom, vrij. Oh, ik zeg het gewoon verkeerd. Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Want dat denk ik dat we allemaal doen hier. Dat doen jullie, dat doe ik op mijn manier. En ik ben blij dat we hier zitten in de oude studio's van de Joop van den Ende. En niet in Amsterdam. Met mijn goede vriendin Femke Halsema. Zeg, ik heb gehoord dat Jens een talkshow gaat opnemen in Amsterdam. Dat kan niet en daar kan geen discussie over zijn. Laten we zo snel mogelijk samenkomen met de driehoek. De driehoek. En die oude locatie, waarom het niet doorging, is omdat ze een gastenlijst wilden hebben op het laatste moment. En jullie kennen jullie Jens Baba. Ik buig voor niemand! En ik ga zeker niet een gastenlijst. En ik laat me niet censureren. Er is niemand die kan zeggen van: deze gast, ja, dat kan niet. Want, weet je wat ze ook nog zeggen? Ik zeg: waarom moet je een gastenlijst hebben? Ja, als er gasten tussen zitten. Het is voor onze veiligheid. Veiligheid? Veiligheid? Ik zeg: wat voor veiligheid? Ja, maar het is ook de veiligheid van het gebouw. Ik zeg: denk je nou echt dat dit betonnen gebouw staat te trillen omdat we een gast hebben die misschien een andere mening heeft? En dat, ik werd helemaal gek van. En ik neem het mezelf ook een beetje kwalijk, want ik had dat gevoel al. Maar ik heb het 100 keer gevraagd van tevoren, voordat ze kwamen met die eis van die gasten. Ik doe gewoon wat ik doe en dat weet je. Ja hoor, die absoluut. Maar ik volgens mij, dat meisje die daarover ging, volgens mij kende ze mij niet eens. Ze was waarschijnlijk omdat ik niet lesbisch ben. Ze kende mij volgens mij niet. Want toen is ze gaan zoeken op Jensen.nl en oh god, nou. Maar een alarmbel, vele alarmbellen waren bij mij al afgegaan. En eentje was dat in een van de eerste dingen, stuur ze filmpjes van het geheel. Hier zijn de gordijntjes. Ja, je kent het type wel. De TJ is een G. Hier zijn de gordijntjes. En toen kwam die. Hier zijn onze genderneutrale toiletten. En toen dacht ik al. Ik weet één ding zeker. De Jens, kijker en luisteraar, zit niet te wachten op genderneutrale toiletten. Dat is niet een cel. Is dat waar of niet? Want ik denk soms wel eens, en dan kijk ik naar de leuke, lieve dames die hier aanwezig zijn. Maar wat zijn jullie genaaid met die genderneutrale toiletten? Kijk, ik ben man, geloof het of niet. Het is een van de laatste labels die ik mezelf erop plak. Maar ik ben man. En iedere man weet dit. Het gebeurt wel eens dat je in de kroeg bent of ergens in een restaurant of zo. En je bent een beetje... En je gaat naar het toilet. En vroeger liep je per ongeluk wel eens de damestoilet binnen. Nou, iedere man herkent dit. Doe je het open en dan kijk je opeens om je heen en is het... Halleluja, halleluja, halleluja. Schoon, mooi, netjes. En dan denk je... Toch of niet? Herkenning of niet? En dan denk je, ach, wat is dat toch? Wat is het mooi hier? Wat is het prachtig? En ik hoor sommige dames zeggen, oh, dat valt wel mee. Daar ben je nog nooit in een herentoilet geweest. Dus je loopt binnen en halleluja. Het is echt, weet je, die scène uit die film Sex in the City. Ben ik eigenlijk wel man? Die heb ik gezien, die film. Waar zij die kledingkasten voor het eerst opent. En het is heel mooi georganiseerd. En alle dames die zeggen... Oh, en je hoort vioolmuziek eronder, weet je wel. Dat voelen mannen als ze in een damestoilet per ongeluk liepen vroeger. En dan kwam je er op een gegeven moment achter... Oh, shit, ik ben de damestoilet ingelopen. En je hebt altijd gezegd, oh, hoe is het mogelijk? Mensen ruimen daadwerkelijk ook de toiletten, maken de schoon na afloop van gebruik. Er zijn de dames. En dan loop je teleurgesteld naar buiten, want je weet de hel waar je weer in belandt. De mannentoilet. En dan kom je de mannentoilet binnen. Stront aan de muur. Half gevulde condooms op de grond. Het is gewoon echt verschrikkelijk. En dames, jullie hebben dat te danken aan de politiek correcte, verwende, linkse vrouwen. Want die zegt, we zijn allemaal hetzelfde. We zijn... Kijk naar onze scheidpatronen, we zijn niet allemaal hetzelfde. Dus dat werd gepromoot als iets fantastisch, de genderneutrale toilet. En toen had ik al eigenlijk moeten denken, nee, dit is niet voor ons. Maar het is toch gelukt om hier nu aanwezig te zijn op deze manier. En het toch door te laten gaan op korte termijn. We hebben keihard gewerkt, maar we hebben het ook kunnen doen natuurlijk dankzij jullie support. En ik vind gewoon dat wij dit vanuit onszelf kunnen organiseren. Ik vind het fantastisch. En ik wil dat jullie ook even applaudisseren voor jullie zelf, voor de steun. Namens mijn dank. Echt. Want ik krijg veel bedankt voor wat je doet. En zo, ja, oké, okay, maar het is inderdaad... Ik kan het eigenlijk alleen maar doen dankzij jullie support en jullie steun. En dat gaat heel erg diep bij mij binnen. Nogmaals bedankt. Dat wilde ik echt even gezegd hebben. Nou, wat gaan we vandaag doen? Het is natuurlijk de podcast meets de oude talkshow. Dus de setting. Hebben jullie vroeger mijn talkshow als gekeken op tv? Ja? Excuses voor sommige dingen die daar gebeurden. Maar het komt natuurlijk heel veel bij mij ook weer naar boven uit die tijd. Als je ook in zo'n tv-studio rondloopt. En ik ben heel zo dankbaar dat ik het nu kan doen op de manier waarop ik het nu kan doen. En ook inhoudelijk gezien. Dat soort dingen. Dus daar komen we zo op de inhoud. Maar ik wil toch een paar dingetjes even vertellen en mensen meenemen in mijn periode van misschien wel bijna 20 jaar talkshows doen in de mainstream media. En er is één ding wat heel apart is dat bij de mainstream media, als je daar werkt, dan kom je erachter dat als je iets inhoudelijks of iets goeds wil doen, iets leuks, dan heb je altijd enorm veel discussies. Dan, weet je, omdat er altijd maar één narratief gevolgd mag worden. En als je daartegen ingaat of alleen al ander geluid wil laten horen, dan zijn er zoveel discussies. En dit, nee, dit mag niet, zus mag niet. En ik heb dat 20 jaar van mijn leven heb ik daartegen gestreden. En altijd gedaan wat ik zelf wilde doen. Maar het tegenovergestelde is ook waar. Als je iets dommers wil maken, geen enkel probleem. Hoe dommer en simpeler je iets voorstelt. Oh, lachen. Ja, lachen. Ja, lachen. Dus ik ga één dingetje eventjes laten zien van wat ik gedaan heb, waar ik nog steeds op aangesproken word door de oude Jensen Kijker. En dat het is heel dom. Maar wat ik ervan maakte dan altijd, van dommigheid moet je iets grappigs maken. Het moet leuk zijn. En Idols begon. Wij kennen Idols natuurlijk, zo'n talentenjacht. En dat was het eerste seizoen. En toen, ik word nog zoveel aangesproken op deze man. En die man heet Mitchell the Manager. En Mitchell the Manager, die managede een of andere zangeres, wat zijn nichtje was of zo. Het was heel erg raar. En zij kwam natuurlijk niet door de audities heen. En... Maar ik zag dat en ik zeg, ja, ik wil haar even te gast hebben... maar ik wil ook die manager, die man moet ik erbij hebben. Mitchell the Manager. En dat was zo'n apart verhaal. Dus dit geeft een beetje aan van hoe iets doms ook wel weer heel grappig kon zijn. En waar ik dus ook heel veel gebruik van heb gemaakt in mijn show. Dus kijk even naar Mitchell the Manager.
We hebben hier zitten Samora. Hallo Samora.
Hallo.
En jij hebt jouw manager meegenomen en dat is Mitchell. Ja. Hallo Mitchell. Samora. Maar jij bent zeg maar het zangtalent, hè?
Ja.
Hoe lang zing je al, Samora?
Ik zing ongeveer al 8 jaar.
Hey, mag ik jou eens wat zeggen, Samora?
Ja, vertel.
Nou ben je dan zeg maar bij het mijn programma hier te gast. En ik bedoel, sommige mensen, niet iedereen, maar sommige mensen zouden dat toch maar een halve eer vinden. Maar jij zit hier op de bank en je zit gewoon kauwgom te kauwen. Geef mij even aan mij.
Ja,
maar ik heb toch niet... Ik bedoel, mensen schakelen zo half in, zien net... En dan de volgende gast. Dat, maar als manager, Mitchell, moet je toch ook zeggen... dat Samora dit katholiek kauwgom kauwt?
Nee. Ik ben niet zo'n strenge manager.
Ben je niet zo'n strenge manager?
Nee, man.
Maar je moet toch denken aan de marketing van je artiesten,
Mitchell? Nee, maar het is gewoon... Het moet gewoon vanzelf gebeuren, weet je. Je moet niet zeggen dat ze maar geen kauwgom eten en zo, man.
Je vindt gewoon dat ze zo natuurlijk mogelijk zichzelf moet zijn.
Ja, toch?
Maar ik heb toch veel mensen op die bank gehad in die 6 jaar tijd, maar niemand is zo ongeïnteresseerd. Ja. Maar Mitchell, oké, maar wat is. Jij bent even de manager van Samora. Oké, Samora, ik ben je vraag de antwoord alweer vergeten. Hoe lang zing je al?
8 jaar.
Al 8 jaar?
Ja.
En Mitchell, jij bent haar broer. Wanneer heb jij het talent van Samora ontdekt?
Sinds het Idols begon.
Bedoel je daarmee vorige week zaterdag?
Ja.
Of nee, sinds de eerste Idols?
Nee, gewoon echt van vorige week pas.
Yes. Je bent ook sinds vorige week pas haar manager.
Ja?
Ja?
Ja.
Maar Mitchell, maar je hebt ze morgen toch wel eens horen zingen, of niet?
Ja, zeker man. Maar niet echt dat ik manager, je weet toch, manager zelf procedure. Gewoon, ik loop langs en zo, ik word er geel in de dinges. In de badkamer, I always love you. Je weet toch, niet echt dat ik dacht van, is de toekomst daar in de muziekbusiness.
Dat dacht je niet?
Nee, maar komt helemaal niet. Ik kon geen 1 seconde in mijn hoofd, man.
Nee.
Helemaal niet.
Maar wat is dan het omgangspunt geweest vorige week dan? Heb je nog meer, manage jij nog meer artiesten?
Ja,
Whitney Houston?
Paar, nee, maar die ook. Het zijn gewoon mensen die gewoon helemaal vanaf onderaan aan de ladder beginnen, weet je. Ze zijn niet
ja, daar staat ze wel ongeveer.
Ja,
Dave Samora. Hoeveel mensen manage jij, Mitchell?
Ik ongeveer 3 mensen zo.
3 mensen, en wie zijn die andere artiesten?
Gewoon nog een paar andere mensen, man.
Maar waarom kan je er niks over zeggen? Zit ze vast? Mitchell, waarom kan je niet zeggen wie die andere artiesten zijn?
Omdat ik ben nog met ze bezig. Ik kan ze nu niet opnoemen als ze nog niet op televisie komen, weet je.
Oh, oké. Okay. Je bent ze aan het trainen, zeg maar, voor het grote
werk. Nee, ik ben niet aan het trainen. Ik ben ze gewoon proberen te helpen om op televisie te komen.
Maar hoe coach jij ze dan van? Weet je, als je dan op televisie komt, dan steamroll, bandbits, wat? Mitchell, wil jij ook mijn manager zijn? Dit is zo fantastisch zijn. Mijn contract loopt binnenkort namelijk af bij RTL. Dat ik met jou als manager binnenkom. Is dat een deal?
Nee, maar dat kan niet. Maar ik ga niet te veel mensen managen, man.
Ja.
Soms denk ik, als ik hier ook hier weer gelachen word, soms missen we dit ook wel, weet je wel. Gewoon eventjes gewoon verstand op nul en een beetje lachen. Ik heb even een speciale gast nu voor jullie allemaal. Dat is iemand die, het is de meest controversiële, meest gevaarlijke man ter wereld zogenaamd. Terwijl het totaal, het is niet logisch meer. Net zoals dat het niet logisch is dat als je iets moois, goeds wil doen, dat je de discussies over hebt. En als je iets doms en simpels, geen discussie, maakt allemaal niet zoveel uit. En ik heb hem voor het eerst ontmoet tijdens mijn zomerspecial, tijdens mijn reisserie. Heb je die gezien? Ja. En ik wil gewoon even dat, ondanks het feit dat hij natuurlijk verbannen is in Nederland, wil ik toch in gebruik maken van deze setting, deze situatie, dat op zijn minst zijn stem te horen is in de Nederlandse, ja, heilige ruimte. Omdat het te gevaarlijk is om deze man, die nog nooit geen strafblad heeft. Hij is nog nooit veroordeeld voor iets. Er is nog nooit na een speech van hem, nog nooit zijn er rellen uitgebroken. Het is een 71-jarige man die zit in Engeland op de Isle of Wight. En hij doet geen vlieg kwaad. Behalve dat hij heel scherpe meningen heeft over dingen. Maar ook veel onderzoek en research doet naar hoe de wereld nou echt in elkaar zit. En dat schijnt dan zo'n gevaar te zijn dat, ondanks het feit dat, laten we heel eerlijk zijn, hij helemaal niet zo bekend is in Nederland. Maar als hij dan op een vrijheidsdemonstratie komt praten, dat hij dan gewoon geweerd wordt. En sterker nog, hij kan gewoon eigenlijk Engeland niet meer uit. Want hij is in het hele Schengengebied, hebben ze vanuit Nederland, hebben ze zijn reisvergunningen allemaal ingetrokken. Dus als je verbannen bent in Nederland, ben je gewoon in heel Europa. Hij kan het eiland Engeland, of eiland van de United Kingdom, kan hij natuurlijk wel reizen. Maar hij kan er niet meer vanaf. En ik wil toch dat verhaal ook hier in deze setting weer even levendig houden en aandacht aan besteden. En hij staat op dit moment in Engeland. En we hebben contact met hem. En dat is, geef hem een applaus, dames en heren, de enige echte David Icke. David, are you there?
I am here, Robert, yeah.
Oh, fantastic. Listen to this audience. Listen to this.
Yeah. I'm on a car park, and I'm in the center of Leicester, where I was brought up, and I was born here, and I haven't been here for a long time. And what I've learned today is that human evolution doesn't only go forward, it can go back. Because I've seen what they've done to my city. And all I can say is they must have said to somebody, here's a ruler, here's a pencil, you're an architect.
Yeah, I know. And we see similar things happening all over Europe, of course, David.
I know.
Yeah. But David, for me, it was so important, this special event, and I'm here with great people, sold out. But I wanted just to hear your voice, and I wanted to let your voice resonate in the sacred country of the Netherlands, where you are. You know, they banned you from here, and as a consequence, you're banned in the whole Schengen area, so you can't go anywhere. But I wanted your voice to resonate over here, and know that a lot of people support you over here as well. But I think it's
well, that's very kind.
Yeah, I think it's very important to get into the intricacies and the details of your case again, because I'm not sure if people really are still aware of what happened. I just explained to them you came over here for 25 minute speech. You have no criminal record and no riots have ever broken out after one of your speeches. So there's no reason to ban you, but they have. And is it true that ban was 2 years, for 2 years, and now they've extended it again?
Yeah, that's right. I mean, the irony is that when I was a kid in Leicester, and I played for a club just down the road, really, called Coventry City. We used to come every summer to the Netherlands, to Amsterdam and The Hague, to play football tournaments, youth football tournaments against Real Madrid and Barcelona and the Dutch clubs. And as a 15, 16-year-old, I absolutely fell in love with the Netherlands and Amsterdam. And I've been back there so many times to speak over the years. But obviously, it's something I've said. And if people really grasp the scale of what's happened, they'll see that we are talking about a scale, an extreme of censorship and suppression that is almost, well, no, it's not almost, it is beyond belief.
Mm-hmm.
So here's some background. First of all, as you say, I was asked in 2022 to go to Amsterdam to make a speech at a peace rally, and all hell suddenly broke loose. You've got an organization there called CIDI,
mm-hmm.
which is a man and a dog organization. And a similar organization got me banned from Australia from in 2019. And all hell broke loose, as you know, and the mainstream media demonized me for about 3 weeks. And no time ever asked me for my reaction or what I thought about it. And then this justice minister, and I put justice in big time quotes. I think she's of Turkish descent, that lady.
Oh, from the favorite name. What's her name?
That's the one, yeah.
Yeah.
And she used parliamentary privilege to call me a Jew hater.
Ridiculous.
And it's unbelievable. And then the government decided that they were going to stop me going to the Netherlands. And they basically said to their intelligence network, find a reason.
Hmm.
So they did. And this is how stupid it is, Robert. They used a law in 2022 to find an excuse to ban me. In March of 2023, the Schengen group dropped that law. They deleted it. Not least, I understand, because they believed it was being abused. So what happened then is some great people in the Netherlands, like Jurgen Pauls and others like
Willem Engels,
yeah, really great people. They started to run a legal challenge to the ban, and we first of all had a judge, and I knew there was a problem when he walked into the court with a rubber stamp in his hand, right?
Boom, yes.
There you go. Yeah, government's right.
Yeah.
But we challenged it again, and it went to the next stage. And there was a lady judge who seemed to be a bit more independent, to the point where she had sussed that the law I was banned under no longer existed. So she asked the government lawyers to justify what they'd done. And she was going to announce her decision on the 31st of July, 2023.
Mm.
So we thought, hey, got a bit of a chance here. So it got close to the 31st of July, and she announced, oh, I'm delaying my decision. So you thought, well, that's the end of that then. And what she then did eventually is agreed that it was fine legally for the court to ban me with a law that doesn't exist. Now, it gets even better because, as you rightly say, Robert, they've just banned me again for another 2 years on a law that doesn't exist.
It's ridiculous.
And the reason they gave is that, and this is where you get into real sinister territory, is I hadn't changed my views. And because I hadn't changed my opinions, the ban would continue. And actually, the government lawyer, I mean, he was so young and inexperienced. I used to wonder whether his mother knew he was out that late, you know. But anyway, he actually said at one point that if I didn't change my views, I could be banned indefinitely, which is what they've done with the second ban.
So this is the scary thing for all of us. So if you don't change your mind, if you don't change your opinion, even though it has caused no physical harm and no real threat or danger to society, but if you don't change your mindset or whatever you think about a situation or whatever, then they can do whatever they want with you.
Yeah, and of course, the Schengen system works by if you're banned from one, you're banned from all. So I'm banned from nearly 30 European countries, as well as Australia and many, many others if I tried to get in, because a lot of countries use the Schengen criteria to decide whether you can get in or not.
Go ahead.
You know, I was just going to say, Robert, what people should also look at is the fact that a guy called Geert Wilders,
we know him.
He's blocked me. He's blocked me on Twitter X. So I wear that as a war medal, really. The point about Geert Wilders, however, is he's seen as some sort of alternative hero. Not least by the mainstream alternative media, which is not alternative at all. And he obviously became the leader of the biggest party. Now, first of all, you would think that someone like Wilders would be up in arms at my first ban, not a titter. And now he's the leader of the biggest party. Not only not a titter, but he has overseen the system that has banned me a second time. And as this is staggering to me, but from researching the agenda, fits perfectly. He's overseen the installation of a unelected intelligence chief as prime minister of a democratic country.
Correct.
I mean, when you think that the whole goal of this global conspiracy is eventually to replace elected politicians with AI and appointed bureaucrats, technocrats, and medical experts, etc., all unelected. This installation of this guy, I call him a spoof. Fits the bill perfectly in where they want the world to go.
I call him 00 Schaaf. I just came up with that, David.
It's unbelievable.
I know. It's unbelievable.
It's unbelievable.
Yeah, so we're well underway to that system. But before we, you know, because David and I, we can talk for hours and hours. I found that out when I visited you at the Isle of Wight. We can talk for hours. One thought leads to another and deeper. And it's fantastic. And it was a great pleasure to meet you there. And we'll do that. We'll do that again another time, and then we'll go into depth again. But I just want to add one more point to the Wilders comment you made, and is that this is a guy that for years fought against censorship himself. Once at a rally, he called out, he asked the crowd, "Do you want more or fewer Moroccans in this country?" So, of course, his audience said, "Fewer Moroccans." Well, so he was persecuted for that, prosecuted, and he was found guilty of whatever he was guilty of. But so he fought for freedom of speech and what he thought and what, and he made such a diva-esque deal out of that. So it does not make any sense at all that he doesn't come to your protection. So that's the first point I wanted to make. This is some extra layer. The second point I want to make personally, I would never have had you on here today if I thought you were an anti-Semite, a racist, or whatever they accuse you of. Because I've done my research, a lot of other people have done research. And I mean, you can be critical of Israel. That doesn't mean the Israeli government or whatever, you know, Israel ambitions are. And it's not the same as being critical of Jewish people or lumping them up and, you know, accusing them of things. Especially criticism of Israel is not anti-Semitism. So if you've been critical of Israel, that's fine, because we should be critical of our government. That's our right. And other people's governments, you can criticize that. So I would never have had you on. I would never have had you on if you had been if you'd been in prison for, causing riots or organizing riots or being a violent person or being a violent person, I would never have had you on here today. But I am 100% sure you are none of that. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. And that's why I want to keep people aware of your situation, because actually what's happening to you could happen to anyone.
Oh, it could happen to anybody, and will happen to more people.
Yeah.
The point is this: if you can't challenge what someone is saying factually, you don't want to take them on with facts, because you know you're going to lose. Yeah. So you don't take people on with facts. You demonize them. You try to discredit them. And the tool they use more than anything is you're an anti-Semite. Mm. And what that means, you criticize Israel. And when I see the slaughter that's happening in Gaza day after day after day, I think the Israeli government and the Israeli military and the Israeli Mossad Shin Bet intelligence network might just deserve criticism. And if they want to ban me from the world outside my own house, I will still be saying it. Because if we don't speak our truth, then we are going down a very, very dark road.
I applaud that.
The worst kind of censorship.
Yeah, it doesn't matter.
Is self censorship.
Yeah, the worst kind of censorship.
Because then no debate takes place.
Yeah.
Nothing.
Nothing.
You just don't say it.
David,
that will be the day.
David, this is still alive. This is still alive in the Netherlands. And that's why I wanted to make sure that everybody keeps thinking about this and thinks deeply the consequences of what's happening to you. I know you're a strong person. Hang in there, and you will. And I trust you when you say, you know, you'd rather stay in your house than change your mind if it's based on the truth and facts and what you believe in. That's an honorable position. I hope you still find ways to enjoy your life. I know you do. I know you do. You've traveled all over the world. You've been to so many countries so many times. And the UK is a wonderful place, apart from the politics and some of the developments. But there's still a lot of things to do there. And I hope to speak to you soon, David. And thanks for taking your time out.
Yeah, it's been a great pleasure, Robert. Thanks very much.
David Icke, everybody.
Bye, everybody. Thank you. Very kind. Bye.
Ja, ik vond het belangrijk om daar toch wel even aandacht aan te besteden. Die man kan het eiland niet af. Het is ongelooflijk. En nogmaals, voor mijn eigen de duidelijkheid. En daarom, ik zou jullie ook nooit confronteren met iemand waarvan hij, als die persoon zou zijn, waarvan hij beschuldigd wordt. Ik zou hem hier nooit een platform geven. Ik ben daar heel kritisch op. Maar dit is zo raar dat hij, het staat echt, en het was ook die overheid die uitspraak, was ook alleen maar quotes uit dat interview van mij en David in het Robert Jensen, het programma interview met Robert Jensen. Ze kijken allemaal mee, wat ik nooit een probleem vind, want dan leren ze misschien nog eens wat. Weet je wel? En ze kijken nog eens een keer op een andere manier naar de wereld. Dus ik vind het allemaal geen probleem en het is wat het is. En sommige dingen zijn zo belangrijk dat je vrijheid van meningsuiting hebt, dat je jezelf niet censureert, dat je niet laat censureren. En dat is natuurlijk zo aan de gang. En daarom ben ik ook, het is ook eigenlijk mijn gevecht geweest, wat ik probeer te vertellen, is altijd dat ik in de media gewoon ook wilde. Ik wil ook iedereen laten horen. Weet je? Ik wil iedereen, links, rechts, het maakt me niet uit. En ik hoef het niet met je eens te zijn, maar laat me maar weten hoe je denkt. Ik ben niet bang. En er wordt snel zoiets gecreëerd. En er is een groep mensen die zo bang voor iets dat anders denkt. En dat anders naar het leven kijkt. Helemaal niet. Kom maar. Gewoon allemaal. En uiteindelijk moeten we natuurlijk met z'n allen op deze kleine planeet en ook in dit kleine land gewoon met z'n allen uitkomen. En maar die media is natuurlijk een wapen dat gebruikt wordt. En daarom is mijn volgende gast. Die werkt in de media en die werkt in de publieke omroep media. En hij is een jong iemand en die er nog echt iets van wil maken. Die daadwerkelijk ook de publieke omroep een warm hart toedraagt. Ik begrijp niet waarom. Maar hij wil graag dingen veranderen. Hij werkt bij ON. Ongehoord Nederland. Dames en heren, hier is Jonathan Crispijn. Hey, ik ga jou even...
Hey, alcohol.
Alcohol, kom op hier. Cheers. Cheers.
Yeah.
Jonathan is heel bijzonder, dat weten jullie. Hij is een zwarte Joodse Palestijn.
Hoezo?
Toch? Nee. Palestijn niet, maar we gaan even weten. Maar je bent een zwarte Joodse man. En dat is... Laat ik het meteen maar eens even praten. Ben jij het met mij eens dat de grootste vorm van antisemitisme is om net te doen alsof alle Joden hetzelfde denken over onderwerpen?
Ja, dat is het.
Dat vind ik zo antisemitisch. Ik word er zo kwaad over. Want ik ken veel Joodse mensen en ik heb veel Joodse mensen meegemaakt. Ben ik eigenlijk nog nooit twee Joden tegengekomen die hetzelfde denken over dingen. Maar het wordt in de media wordt het zo simpel gemaakt. Van dat alle Joden zogenaamd hetzelfde naar dingen kijken. En ik vind dat voor mezelf heel vervelend als mensen mij op een hoop gooien. Ik denk dat iedereen het. Ik kan ook in denken, vrouwen wordt dat ook vaak meegedaan. Ja, vrouwen zijn ook allemaal verschillend.
Het is een regel van perceptie eigenlijk, hè, in de media. Dus wat je ook ziet, bijvoorbeeld bij die Zwarte Pieter discussie, ze zetten nooit 5 zwarte mensen aan tafel die verschillend denken en dan een discussie hebben over die Zwarte Pieter discussie. Ze hebben altijd 1 zwarte die dan het slachtoffer is en het allemaal erg vindt. En dan 1 blanke die het allemaal pro vindt en dan de racist is. Ja. Het is een regel van perceptie in de media, weet je. Dat je elke kleine minderheidsgroep gewoon neerzet als 1 stereotyp beeld.
En hoe racistisch en antisemitisch is dat niet?
Het is super racistisch, omdat je dan continu impliceert dat elke groep hetzelfde denkt. Dat elk individu in één keer, omdat je een bepaalde label hebt, dat je dan in één keer hetzelfde zou denken. Dat is totaal gestoord.
En weet je wie daar nu ook achter komen? Dat is wat je vroeger omschreef als homo's en lesbiennes. En die worden opeens in een alfabet gegooid. Weet je, die worden opeens in dezelfde groep gegooid door mensen die zich seksueel een hond voelen. Ja, ik zeg maar, ik weet het niet. Maar of qua geslacht. Weet je, die zeggen ook van ho. Ik ben niet zomaar alleen maar aan boord aan al die dingen.
Ja, je hebt ook van die rechtse homo's, toch? Die dan demonstreren tegen de linkse homo's of zo.
Is dat nu ook aan de
gang? Ja. De roze leeuw heet dat dan.
De roze leeuw?
Ja, dat is een groep van rechtse homo's die dan... ja, die willen dan... ja, die vinden die regenboogkut. Ja, dat heb je ook.
Ja. En de ene groep staat met handtasjes, het andere met geweren. Ja. Nee. Dit zijn maar die grappen, die mag je niet meer maken tegenwoordig natuurlijk allemaal. Nee, maar het zit hem allemaal in essentie in verdeel en heers. Tegen elkaar laten spelen. En dat gaat maar door, en dat gaat maar door, dat gaat maar door. Maar Jonathan, even over jou. Jij bent comedian ook, hè? Doe je dat nog veel?
Ja, met Hart voor Humor doe ik dat. Sinds de lockdown heb ik ook door opgetreden tijdens de lockdowns.
Ja?
Ja.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou ja, gewoon in dit soort panden.
Ja, gewoon geheim als het ware.
Ja, gewoon geheim. Bij Weltschmerz deden we dan een show, weet je wel. Ja, kijk, het probleem was, ik had op een gegeven moment een QR-code. Ik deed mee aan het Groningse Cabaret Festival. Nou, talentenjacht, weet je wel, een soort idols voor cabaretiers. En op een gegeven moment, wat gebeurde er? Die QR-code kwam. Alleen... ik mocht wel meedoen, want een artiest, dat is ook zo gestoord, hè? Een artiest die hoeft zich niet te laten testen, want het was dan een werknemer. Maar de rest moest zich wel testen. Dat is totaal gestoord.
Ja.
Dus wat gebeurde er? Ik ging gewoon, ik maakte een statement op het podium van, nou, ik kap hier mee. Nou, op een gegeven moment loopt de zaal uit. En ze dachten dus dat ik dat bij de act hoorde. Maar ik kwam gewoon niet meer terug. Dus... en toen heb ik dat online geplaatst. Nou, op een gegeven moment is Hart voor Humor daardoor ontstaan. Dat is een comedy collectief met allemaal wakkere comedians die gewoon scheid hebben. En alles durven zeggen op het podium.
Ja, en dat was natuurlijk ook met comedians is het allerleukst. Dat comedians ook niet zoveel censureren. Weet je, of eigenlijk geen... het was iets, dat is een bekende comedienne, Joan Rivers... Weet je wel, die zei ook van de dag na de avond van de Kennedy-moord... stond ik al grappen te maken over die moord.
Ja,
maar
ja,
ik dat is een echte comedian.
Ja.
Hoe erg is dat ook niet verdwenen tijdens die Kiana-tijd?
Ja, totaal. Ik vind een heel vreemde rol van Hans Steeuwen nu. Dat hij heel erg in dat... ja, ik noem het boomer rechts. Ja, dat telegraaf rechts, weet je wel. Zit helemaal zo dat pro-Israël en dan... allemaal van die sketches te maken. Ja, ik vind het een rare beweging die Hans Steeuwen heeft gemaakt. Terwijl hij wel tegen de QR-code was. Maar hij doet mee aan het verdeel- en heerspelletje. Dat vind ik een beetje zonde.
Ja, maar ik vind het zo jammer dat juist Kiona, waar nu eigenlijk zoveel grappen over gemaakt zouden kunnen worden, dat die nog steeds niet gemaakt worden. Er moet nog steeds in stand gehouden worden dat er iets zo ernstig ons is overkomen. Ja, er is wel ernstige dingen overkomen, maar niet dat. Maar hoe mensen zich gedragen hebben in die periode is heel grappig. Laten we nou eens even doen. Wij zitten in een restaurant.
Ja.
Weet je wat? Lekker, hè? Iemand dan? Deze.
Ja, lekker. Ik doe even mee.
Is het kosher van jou? Nee, is lekker. Ik moet even naar het toilet. Oh, moet je ook naar het toilet? Zeg ja.
Ja.
Heb je je mondkap bij je?
Nee.
Ik heb nog wel een extra mondkap. Oké. Zullen we... want... we moeten nu opstaan en moeten naar het toilet.
Ja.
Oké.
Om?
Wil je een dubbelmasker?
Nee.
Ik wel. Ja, het virus laait weer op. Heb je niet gehoord? Een nieuwe... oh, het is heel verschrikkelijk. 2 is genoeg. Nee, 3. Doe eens ook nog zo'n papegaai op. Dus, oké, zullen we even gaan? En dan staan ze op.
Ja.
En dan lopen wij dus gewoon een paar meter naar die toilet. Dan gaan we zitten, want we moeten allebei scheiden.
Ja.
Dan zetten we hem af.
Af.
Dat kunnen we altijd ruiken ook. Dus we zijn klaar. Oké, we gaan weer naar de tafel. We gaan weer eten. Opstaan. Oh, nee! Ik moet even zittend op. Zittend. Dan zet je dit masker op. En dan ga je staan. En je loopt weer die 5 meter naar je tafel. Je gaat weer zitten. En je doet weer je masker af. Want in die 5 meter, dat virus, dat ging natuurlijk zo, op het laag niveau. Maar op 5 meter kwam het keihard aan.
Ik heb een keer 6 uur lang in de cel gezeten. Omdat ik geen mondkapje op wilde doen.
Ja?
Ja, ik zat in de trein. En op een gegeven moment was een of andere boa. En die vroeg aan mij mijn mondkapje op, weet je wel.
Ja, ja, ja.
En ik had zo'n uitzonderingskaartje, weet je wel.
Oh ja. Dus, ik ben comedian.
Dus ik trek dat kaartje. En die man die zegt van, nee, dat is niet geldig. Dus ik ga naar de website van NS. Van, luister, er is een uitzondering. En dan mag je gewoon zonder mondkapje daar naartoe. Want ik heb een beperking, zei ik. En die had ik natuurlijk niet. Maar ik deed alsof.
Ja.
Dus op een gegeven moment, ik zeg van, nou ja, ik heb gewoon een beperking. En toen zei hij, ja, ik wil bewijs zien dat je een beperking hebt.
Ja, even je medisch dossier aan zo'n boa geven.
Ik zeg, nee, dat is privacy.
Ja.
Toen zei hij, nou, dan moet je je mondkapje op of je gaat de trein uit. En toen op een gegeven moment, ik flipte. Dus ik zeg, ja, vuile nazi, zei ik tegen hem.
Oh!
Nou, en gelijk een boete, strafblad ook trouwens. Ja, gewoon belediging van een ambtenaar in functie.
Nou, dat vind ik ook wel heel ernstig. Maar dat strafblad, je bent niet tegenin gegaan en is het ook niet verworpen?
Ja, ik heb hoge beroepen aangetekend, maar ja, de boete is gewoon in stand gehouden. Dus 100 euro boete en een voorwaardelijke straf of zo, zoiets.
Wat is namelijk ook raar, dat je op een gegeven moment in discussie kwam, als je zo'n pas had, dan opeens eigenlijk een complete vreemde die helemaal niet naar jouw medische achtergrond mag vragen, die gaat je opeens onder druk zetten om dat wel te doen. Om dat wel om de dossier, zeg maar, over te dragen. Je moet dus echt rondlopen met je medische dossier, dat zo'n gast die daar voor 900 euro per maand mensen lastig valt.
Ja, letterlijk. Op een gegeven moment ging hij ook de coupé in. En dan ging hij omroepen. Dames en heren, de trein gaat, ik weet nog waar het was, bij Gouda. Gaat even stilstaan. Want iemand wil zijn mondkapje niet opdoen. Ja, letterlijk.
Maar zie je hoeveel comedy er niet in zit in dat hele.
Het is echt gestoord als je erover nadenkt. Als ik het aan terugdenk, denk ik aan mezelf, bestond dat ooit dat we dat deden? En ja, dat gebeurde gewoon.
Maar daarom blijf ik hierover doorgaan. Omdat ik wil niet dat mensen dit vergeten. En ik weet hoe het is, weet je wel, dat mensen willen graag natuurlijk door. Dat begrijp ik menselijk gezien wel. Maar je kan dit niet vergeten. Want als je dit vergeet dat dit plaats heeft gevonden, dan kan het zo weer gebeuren. En het kan ook zo weer gebeuren, want je zag uiteindelijk hoe makkelijk het allemaal was.
Ja, dat deed me denken aan bepaalde tijden, hè?
Ja, nee. Ja.
Dat is het hele ding.
Ja. Ja, nee, tuurlijk. We dachten dat dat soort dingen nooit zouden gebeuren meer. Dus we zijn ook heel. Ja, we vertrouwden misschien te veel. We konden het niet indenken dat ons aangedaan zou worden.
Ja, maar vooral door je naasten. Dat was het allerergste natuurlijk, hè? Dus het was vooral die familieleden die dan. Ja, dat was het meest verschrikkelijke, denk ik, voor heel veel mensen. Dat je in één keer mensen waarmee je dacht dat je daarmee bevriend was, dat ze in één keer gewoon afstand van je namen vanwege een paar mediaberichten.
Ik heb hartverscheurende stapels en e-mails gekregen van hartverscheurende families die uit elkaar gevallen zijn. Vriendschappen van zoveel jaren. Dat is zo pijnlijk geweest voor mensen. Maar, en ook de kracht, ik denk dat er heel veel mensen hier zijn die ook heel veel kracht hebben moeten tonen om gewoon door te gaan en op je eigen pad dan maar. En dat probeerde ik ook altijd te doen, weet je, in die periode. Dat ik zeg van, ja, weet je, ja, kies je eigen pad. En hoe moeilijk het ook is, ik denk uiteindelijk dat je voelt van, dit is eigenlijk beter. En ik denk dat dat ook wel de conclusie is. Herkennen jullie dit? Dat de conclusie is dat heel veel van de mensen die je verloren bent, eigenlijk toch, ja, het past er toch uit, toch? Is dat herkenbaar? Ja, maar het is wel jammer.
Een godsgeschenk.
Nou ja. Ja. Het is heerlijk als je je ouders nooit bespreekt. Nee, nee, nee. Nee, dat natuurlijk niet. Maar het is wel zo. Het is wel zo. Maar weet je, we hebben ook kliklijnen gehad. Hè?
Wat gehad, wat zei je?
Hé?
Wat zei je?
Wat? Nee, kliklijnen.
Oh, die kliklijnen, ja.
Voor je lachen, hè? Nee, maar die kliklijnen hebben we gehad. Kliklijnen. En dat is, jij refereerde naar een tijd dat natuurlijk ook gebeurde. En dat had je ook nooit verwacht, dat gewoon de buurman. Ja, ze zitten met z'n zussen binnen daar, hè?
Nou, ik zat bij mijn schoonfamilie bij kerst, weet ik nog. En op een gegeven moment, vlak voordat we gingen eten, deden ze de gordijnen dicht. Voor de buren. En ik dacht, wat zijn we in beland, joh?
Ja. Het is niet te geloven. En ik denk ook heel vaak aan ik heb altijd gezien dat, weet je, het gaat bij mij toch niet lukken. Maar ik ben nu 51. Het gaat bij mij toch niet lukken, deze nonsens, deze bullshit. Maar het is natuurlijk gegaan om een jongere generatie te veranderen. Die hebben het natuurlijk heel zwaar gehad. En ik heb wel eens gevraagd aan kijkers en luisteraars, van als je kinderen hebt, van hoe ga je hiermee om? Wat vertel je kinderen? Als je het zelf wel ziet, als je er zelf op dezelfde manier zit. En ik heb één e-mail, zou ik nooit vergeten, en dat zei van, ja, ik heb twee leuke jonge dochters. En ik vertel ze gewoon, mensen doen op dit moment gewoon een beetje raar. Ja, maar dat vond ik echt een hele goeie. Dat vond ik een hele mooie, want Dat is het gewoon, weet je wel. Moet je nagaan dat. Er zijn jaren, een hele, hele lange tijd, zijn jonge kinderen die begonnen dingen te zien. Mensen met mondkappen op. Die zagen mensen met mondkappen oplopen de hele dag.
Dat heel goed is voor je ontwikkeling ook als kind. Hè? Dus nee. Je op een gegeven moment die mimiek niet meer kan zien van volwassenen. Waardoor je ook niet meer kan zien of iemand het zo bedoelt of zo bedoelt. Je kan dat contact niet meer maken. Dus het was een hele heftige tijd waar ik nog vaak genoeg aan terugdenk.
Ja.
Maar ik begin me ook steeds weer te ergeren aan de mensen die zeggen van, vergeet het nou maar gewoon.
Het is voorbij.
Het is voorbij.
Ja.
Ik vind het zo verschrikkelijk als je die mensen zo hoort, weet je. Want zij waren niet degene die hun kinderen aan het afdrogen waren naast een zwembad.
Ja.
Dat waren zij niet.
Nee.
Maar ja, omdat het hen niet heeft geraakt.
Ja.
Dan vinden ze het maar, ja, je moet het maar even vergeten. Weet je, zand erover, komt dan weer goed.
Ja, ja. Ja, we moeten scherp blijven daarin. We moeten daar heel bewust van zijn. Heel bewust van zijn. Hey, Ongehoord Nederland. Wij hebben in mijn show een keer een gesprek erover gehad. Hoe gaat het daar nu? Je weet, ik heb volgens mij heb jij echt zoiets van, ik draag de publieke omroep een warm hart toe. Jij wil echt het liefst daar van binnen een beetje veranderen, toch?
Nou, van binnen gewoon een ander geluid laten horen.
Ja.
Daar geloof ik in. Zeg maar, er zijn nog heel veel mensen die naar de tv kijken, die nog even een ander perspectief kunnen krijgen, waardoor ze misschien toch gaan nadenken van, nou ja, misschien kan ik wel verder kijken. Het is leuk als een keer iemand van Blackbox er zit. Dan denken misschien mensen van, hey, hij zegt verstandige dingen, laat ik hem even googlen. En op een gegeven moment komen ze bij jou terecht, weet je. En zo ga je de rabbit hole in.
Hoeveel zijn er je leden van de ON? Ja.
Ja, toch wel wat.
Toch wel wat. En hoeveel mensen zijn teleurgesteld in wat er beloofd werd en wat er uiteindelijk kwam? Niemand. Ja, oké. Okay. Ja, ik ben heel teleurgesteld. Nee, maar je ziet het, er is toch een groep die er ook nog in gelooft. Maar is het, jij zit daar nou zo in, hè, en in die publieke omroep. Valt er wat te veranderen? Want het is net zoals met alles wat ik ook altijd heb over Trump. Tuurlijk, weet je, zijn beloftes worden ook met de dag groter, inderdaad.
Ja.
Maar er is natuurlijk een systeem omheen gebouwd om het presidentschap van Amerika, om daar doorheen te komen. En om door maar even een grote belofte te doen, en dit ga ik makkelijk oplossen. Zo'n publieke omroep is ook hetzelfde. Hè? Het is zo'n systeem. Merk je dat heel erg?
Nou ja, je merkt gewoon dat je andere kaders hebt, weet je wel. Je wilt bepaalde dingen bespreken en dan toch weer de angst van, oh, het systeem, weet je wel, het systeem wat er omheen zit. Alleen ja, waarom ik erin geloof is omdat het toch op de buis is. En toch kan je die mensen nog bereiken die door de algoritmes nooit iets te horen gaan krijgen van jou, of van Blackbox, of van andere krant, of van Gezond Verstand. Dus er is toch een bepaalde, hoe zeg je dat, je kan gewoon ongevraagd even een geluid laten horen op tv bij mensen die net voor de buis zitten.
Ja.
En dat is volgens mij het meest bijzondere aan Ongehoord. Daarom vind ik het ook irritant dat we, ja, dat we het, ik vind het vooral belangrijk dat we het toen hebben gered eigenlijk afgelopen zomer.
Ja.
Dat het niet de kant op ging van een soort PVV-omroep, weet je wel.
Want dat ging het wel, hè?
Ja, dat ging het zeker.
Ja.
En dat hebben we gelukkig tegengehouden met iedereen.
Ja. Nou ja, maar ik had het inderdaad al voorspeld. Weet je, ook met zo'n Arnold Karskens. Ja, ik heb één keer toe laten verleiden om, toen ze die leden nodig hadden, om ze over de streep te trekken. Daar heb ik een endorsement gedaan. Maar het voelde slecht. Net zoals toen ik bij Amsterdam ging kijken. Je moet eigenlijk altijd gewoon je intuïtie volgen. En altijd gewoon, dat ligt niet. En dat is zo duidelijk altijd. Maar ik had er geen goed gevoel over. Maar ik ken ook dat systeem bij die publieke omroepen, maar ook bij de commerciële natuurlijk, maar publieke omroepen zo goed. Dat als zo'n man als Karskens dan in zo'n positie zit. En Karskens is natuurlijk iemand die zijn hele leven, nou ja, van het minimum jeugdloon heeft moeten leven natuurlijk. Dat bedoel ik niet lullig, maar het is. Nou, misschien bedoel ik het lullig. Maar, dat is gewoon zo, weet je wel. En dan krijgt u opeens een heel mooi salaris. En je kan alles declareren en dat soort dingen. Weet je, die verleiding is zo groot. En je bent ook nog eens een keer omroepbaas. En die mensen gaan zich dan echt Rupert Murdoch voelen. En die gaan dan dicteren een beetje hoe dingen moeten gaan. En die voelen zich ook zo. En dan gaat het fout. Want dat is niet zeg maar de kern, de oorsprong van wat die omroep van jullie wilde doen, denk ik. En als het inderdaad, ook zeggen, je mag geen kritiek hebben op de PVV. Ja.
Ja, maar daar begon het dus. Dat was gewoon de grens voor iedereen eigenlijk wel op de redactie. Van ja, sorry, maar dit gaat een kant op en dit gaat niet de goede richting op. Dus ja. Dan ga je ook parallellen trekken met WNL. Die zouden het ook veranderen, zogenaamd. Ja. Po.net zou het zogenaamd veranderen. Ja. En dan zie je dat langzaam bij jezelf gebeuren. En dan denk je van, hoe is het nou mogelijk? En ik zit er weer middenin.
Ja.
En zo, ja, zo hebben we toch wel veranderd.
Het is sowieso raar. Hoe kan het iedere keer gebeuren? Datzelfde proces.
Ja, dat is gewoon dat is psychologie. Dat is gewoon niet de juiste mensen uiteindelijk daar terechtkomen. Het zijn altijd mensen met bepaalde opportunisme of wat je zegt, inderdaad een ander verleden en in één keer zo hoog staan, weet je wel. Dat doet iets psychisch met je.
Het plus, ja.
Het vo-gevoel
van macht hebben. En ik kan dingen kunnen manipuleren. Ja. Terwijl het niks voorstelt, maar dat wordt voor die mensen wordt heel groot. Nee, maar dat is een goed voorbeeld. Pound ook, hoe dat begonnen is en wat dat ervan geworden is. Ik weet nog zo goed dat die Dominique Weesje, heb ik wel eens meegesproken. Weet je wel? Ja, maar en toen hij nog bij Geen Stijl zat. En toen zat hij daar. Ja, we willen een publiek omroep beginnen. En dan begint hij. En wat word je dan? Ja, ik voorspelde toen ook al. Dan ga je daar zitten en eindelijk heb je een stabiel salaris. Je gaat daar niet weg. Je gaat daar gewoon niet weg voor dit soort types. En wat ik denk echt dat de publieke omroep nodig heeft, is inderdaad iets wat heel iets anders doet.
Nou, ik denk dat het grootste verschil zit in het type mens. Dat zie je ook sinds corona eigenlijk. Dat de mensen die toch, en ik wil ze niet veroordelen en dat het slechte mensen zijn of wat dan ook, maar de mensen die toch die prik hebben genomen, die toch mee zijn gegaan in die lockdowns, in dat mondkapje dragen, die hebben op een gegeven moment toch op een of andere manier hun, ja, hoe zeg je dat eigenlijk, ze zijn gezwicht intern, waardoor ze ook zwakker zijn geworden in hun karakter. En de mensen die daar echt weerstand tegen hebben geboden, die naar demonstraties gingen, die echt op de barricades gingen, die hebben een soort schild om zich heen gecreëerd. Die laten zich niet meer vertellen wat ze moeten doen. En die mentaliteit, die was op de redactie wel aanwezig, maar ja, bovenin niet.
Ja. Ja, ik zal jou vertellen dat af en toe word ik wel eens door mensen bij jullie. Je moet wat ze bij ons doen of kan jij de boel daar niet eens een beetje opschudden. Maar weet je wat het ding is? Ik vind dat hele systeem, die publieke omroep en de commerciële omroep. Of moet ik het toch doen? Nee? Zie je, heel verdeeld.
Ik hoorde jou, hoor.
Maar weet je wat ik zou doen? Weet je wat ik zou doen?
Wat zou jij doen?
Wat zou ik doen? Here we go. Wat ik zou doen, ten eerste moeten jullie een rebranding.
Rebrand?
Ja. Dus het is niet ongehoord Nederland. Het is onafhankelijk Nederland.
En verder?
Weet je, als je nou denkt aan daadwerkelijk wat ik zou willen kijken. Ik hoef niet de hele dag pro-PVV, pro-FVD of pro-wat dan ook te horen. Dat vind ik saai. Ik wil onafhankelijke denkers, onafhankelijke geesten wil ik horen praten. Maar ik wil ook wel beide zijden van het spectrum horen. Dit is eigenlijk in essentie, dit is echt een essentie wat ik eigenlijk altijd heb proberen te doen. En wat ik ook nog steeds probeer te doen. Het gaat niet om links of om rechts. Dat is ouderwets maar denken.
Het is een eigen model geworden.
Het is verdeel en heers. Ja. Dus als je programma's gaat maken voor onafhankelijk denkende mensen, dat is hartstikke interessant. Dus wat ik zou doen, ik zou dan. Weet je, je deed één topic. Ik ben ook niet geïnteresseerd meer aan zo'n tafel met mensen die even 3 minuten wat zeggen over het nieuws. Dat kan je heel goedkoop in een podcast doen iedere dag. En bespaar je mij belastinggeld. En dus dat zou je doen. Maar wat je zou doen, dan doe je, neem je één topic. Ik zeg maar, ik pak meteen even het. Nee, ik pak niet Israël-Gaza, dat is zo controversieel, maar dat is ook leuk.
Leuk, heel lachen.
Nee, dat is niet lachen, maar Oekraïne. Ja. Je pakt Oekraïne en dan laat je één iemand zeg maar het linkse verhaal vertellen, of hoe je dat dan mag noemen. En die maakt een documentaire. En daarna zend je meteen achteruit iemand die het van de andere kant laten zien. En dan laat je mensen discussiëren daarover. En wel mensen die moeten openstaan voor wat ze net gezien hebben. En ze kunnen over de paar details discussiëren. Ik vind dat veel spannender dan dat je alleen maar in je eigen echokamer zit. Van, ja.
Ja, maar dit is altijd de denkfout.
Is dat een leuk idee of niet?
Ja, dat is een hartstikke goed idee, maar de tolerantie zit niet aan de andere kant. Hè? Dus ze willen niet graag aan tafel komen.
Dat is gelul. Want ik weet zeker dat aan de linkerzijde van het spectrum, wat we vroeger aan de linkerzijde. Denk je dat iedereen daar zo blij is met alles wat er gebeurt?
Nee, totaal niet. Maar dat zie je ook bijvoorbeeld.
Dus daar spreek je jezelf tegen, meneer
Jonathan. Nee. Ab Gieteling.
Jens Baba heeft je weer helemaal klem.
Nee, typen zoals Ab Gieteling komen wel eens bij ons. Je hebt echt wel oude. Die helemaal.
Ik ben heel erg fan van Left Laser, die Bob.
Ja,
die dat
Bob.
Doet. Nee, maar Bob is gewoon goed. Want, en die zit ook in een ontwikkeling van zichzelf. Hè? Kennen we Left Laser of niet? Ja. Maar het ding is, op een gegeven moment weet je nou niet meer of het nou links of rechts is. Het komt een beetje tot de core van waar het over zou moeten gaan. En dat is interessant. Want links-rechts polariseert alleen maar. En je moet gaan naar de core van waar het over gaat. En ik denk dat op links dat mensen ook aan het verschuiven zijn. En, want die zijn ook teleurgesteld in je hebt altijd een groep. Weet je, die
laat blijven.
Tuurlijk. Maar het is ook de perceptie doorgecreëerd, voornamelijk door de media, dat linkse mensen allemaal hetzelfde zijn en linkse mensen allemaal hetzelfde denken. Ik denk dat dat gaat veranderen. En dat is een kans. Mensen weten al dat de dingen niet kloppen.
Nee, maar het is eerder een soort hoefijzermodel van twee perspectieven aan beide zijdes die eigenlijk kritiek hebben op het establishment. Dus Lef Lezer bijvoorbeeld zit meer richting, even metaforisch, meer richting de SP-achtig, van de linkerkant. En die heeft ook kritiek op al die zinloze oorlogen. Weet je? Ja. En aan de rechterkant hebben we dat ook. Dus het is meer een soort.
Maar ik weet zeker dat zij ook teleurgesteld zijn in hoe de SP zich gedragen heeft.
Ja, natuurlijk.
Tientallen jaren.
Natuurlijk.
En ik denk dat daar meer waar we samen zouden kunnen komen. Maar je moet door de bullshit heen, het theater van dat links-rechts denken.
Ja, maar dat is toch het probleem. En die discussie heb ik ook wel eens met Bob, want ik ken Bob. En die discussies gaan over bijvoorbeeld. Ja, er is toch een ja, met de transgender issues, daar kom je toch niet uit met elkaar. En dan heb je toch een soort toch verschil in mening, waardoor je net niet helemaal tot elkaar komt. Weet je wel?
Je hoeft het ook niet 100% met elkaar
eens
te zijn.
Niet,
maar als je over de essentie praat van het probleem, dan kom je echt wel een stap verder. En, ja. altijd worden we afgeleid met die ding. Zullen we het even over Raisa hebben, tot slot? Is natuurlijk nog niet veroordeeld. Ik loop even voor, want ik heb het al gezien. Ze wordt veroordeeld. Nee, maar ja. Wat denk jij?
Natuurlijk wordt ze veroordeeld.
Ja. Ja. En waar wordt ze nou in essentie van beschuldigd? Wat is het opruiing weer, of wat is het?
Voor mij belediging of groepsbelediging uit mijn hoofd. In ieder geval, het was een tweet over jongeren die aan het vechten waren op het Belmerstation, volgens mij. Ja. En daar had ze over gezegd, negroïde primaten of zo doen dat. Ja. Ja. Nou, wat erg.
Nou ja, mag ik even een andere positie even innemen?
Hoezo?
Nou, dat zat je. Hoezo? ik neem een iets andere positie in. Heb ik daar problemen mee? Helemaal niet. Want persoonlijk, hè, wat ik al 100.000 keer gezegd heb, ik hoor graag wat iedereen van dingen vindt. Dat vind ik interessant. Kom op, zeg het maar. Ik lach je uit als het heel dom is. En als het iets is wat je zegt waar ik niet over nagedacht heb, ik ga over nadenken. En is het dan nog steeds dom, dan lach ik je weer uit. Maar kom maar, ik ben niet bang voor meningen of zo. Het zijn meningen en dit. Ik ben wel tegen natuurlijk het geweld oproepen. En ja. Dat is duidelijk. Dat hoef je niet eens over te hebben. Maar andere meningen is als volgt. Maar is er een. Vind je dit een slimme tweet van haar geweest? Kijk, ik zeg niet dat je moet aanpassen aan alle regeltjes van Twitter of wat dan ook, of zus of zo. Maar dit is natuurlijk wel wat zij getweet heeft van, ja, weer dat conflict, weer een filmpje laten zien van een zwart iemand die een blank iemand aanvalt. En ik zal je vertellen waar ik over na zat te denken toen ik over haar even las en alles. Denk jij niet dat bijvoorbeeld ook in de algoritmes van Twitter en dat soort dingen, denk jij niet dat blanke mensen, want zij weten alles van ons, krijgen dat soort filmpjes en zwarte mensen krijgen filmpjes van blanke officieren die zwarte in elkaar aan het slaan zijn? Nou zeg ik niet dat het niet allebei gebeurt.
Dat zou zomaar kunnen, ja.
Maar dan zeg ik niet dat het allebei gebeurt. Maar wij moeten ook een keer uit dat toxische van mensen op huidskleur afrekenen. Of in ieder geval framen. En neerzetten van, kijk, dit is het. En ik zeg niet dat het niet allebei problemen zouden kunnen zijn. Alleen, wat lost het nou op om daarop te hameren en ga er. Kijk, de situatie is, het is weer gaan naar de kern van het probleem. Hoe kan dit ontstaan? Waarom gebeurt dit?
Ja, maar wat zij volgens mij probeerde te doen, is dat, omdat in de mainstream media, dat zag ik met George Floyd, als een zwarte man door een blanke wordt vermoord of neergestoken of wat dan ook, dan is de focus er in één keer enorm op. Als zwarte het bij zwarte doen, is de focus er bijna niet op. En als een zwarte het bij een blanke doet, dan is de controversie nooit zo groot als dat het bij een blanke gebeurt, als die het slachtoffer is. Dus volgens mij probeert Reiza daar even te laten zien van, zie je wel, weet je, het dominante narratief klopt niet, het is ook de andere kant. Dat was het probeert. En dan zie je ook waar het establishment ligt. Namelijk dat als je aandacht vraagt voor een blanke die in elkaar geslagen wordt in plaats van een zwarte door een blanke, dat je dan in één keer wel veroordeeld wordt.
Ja, alles is, dat is echt allemaal waar. Maar dan blijf ik nog even op mijn punt. Is dit nou echt dan de weg voorwaarts om daar maar in te blijven zitten en daar de nadruk op te leggen? Ik bedoel, dat andere is een beter punt. Van waarom worden we zo verdeeld en heers en dit gaat dan nog, dat gaat dan naar dat. Maar om tweets te blijven gooien, van eruit te gooien, kijk, weer een zwarte die een blanke neer maait. Dat is. Ik zie daar geen uitkomst in wat iets gaat helpen of zo. Ik kan hier uren over praten, want het is.
Ja, het is heel interessant namelijk.
Omdat, ja.
Enerzijds zeg ik van, ja, inderdaad, hè, je kan het dan niet doen. Maar anderzijds is het van, ja, maar soms moet je ook polariseren om een punt te maken dat, om even tegen het dominante narratief in te gaan. Dan kan je even een punt maken van, zie je, het gebeurt ook aan de andere kant. En dan zijn mensen er ook weer van bewust dat het juist aan beide kanten zo is. En je neutraliseert een beetje die weegschaal eigenlijk, dat is wat je doet.
En wie wint die polarisatie? De griezels, zoals ik het noem. Want we blijven tegenover elkaar staan. Terwijl er een situatie gecreëerd is die gewoon zo is. En daar moeten we uit. Nogmaals, we moeten zien dat we allemaal dezelfde vijand hebben.
Daar ben ik helemaal mee eens. Alleen die discussie zou ik voeren nadat ze veroordeeld is, zeg maar. Tijdens die rechtszaak zou ik eerder gewoon staan voor het vrije woord. Van, ja. Luister, veroordelen niemand. We gaan dat niet doen, we pikken dat niet. En als dat dan opgelost is, dan kunnen we praten over, nou, kunnen we niet uit onszelf dan misschien meer verbindender gaan zijn, enzovoort. Maar het kan niet zo zijn dat iemand veroordeeld kan worden voor een tweet. Het kan niet.
En het gebeurt. En
Jan Roos is gisteren ook nog opgepakt of zo? Jan Roos toch? Ja. Ik heb hem niet gevolgd of zo. Maar
nou, ik heb het ook even gevolgd. Ik ben niet de grootste Jan Roos fan.
Nee, ik ook niet, maar...
To put it mildly. Nou ja, goed. Maar ja, weet je, is dat slim? Als je gaat zeggen... weet je wel, want wie is Jan Roos? Is Jan Roos een comedian? Nou, dan kan je heel ver gaan. Maar die man heeft een politieke partij gehad. Wat is die? Hij noemt zichzelf journalist. Hij noemt zich dit. En dan gaat hij een grap maken dat iedereen aangevallen moet worden. En dat soort dingen. Ik weet wel waarom hij het doet. Ja. Omdat hij denkt dat het grappig is. En leuk is. Maar kijk, hier is het ding. Is het allemaal slim? Ik vind al die gevechten die plaatsvinden op dat niveau. Het helpt ons niet verder. Het helpt ons niet verder. Het helpt ons niet verder om gewoon voorbij al die domme spelletjes van zwart tegen blank, homo tegen hetero, vrouw tegen man. Ja, je kan zo ver gaan als je wil, hoe we allemaal tegen elkaar uitgespeeld worden. Het houdt gewoon niet op. Op zo'n manier.
Hoe zou het dan moeten?
Wat?
Nou, hoe zou je het dan moeten bespreken? Om niet te polariseren, maar wel echt daadwerkelijk te zeggen wat je denkt. Hoe doe je dat?
Om niet te polariseren, maar zeggen wat je denkt.
Ja.
Nou, kijk, als zij echt denkt dat... Maar laten we het niet over haar zaak hebben.
Ja,
maar
dat een breder trek.
Maar zeg dat iemand tweet... kijk nou, al die zwarte die constant maar blanke... alle zwarte zijn hetzelfde.
Ja.
Alle blanke, weet je wel...
Ja, maar dat is logisch dat je dat niet doet.
Nou, dat weet ik. Nou ja, goed, dit is wat je zegt. Als iemand zo denkt en die gooit dat naar buiten... Ja, nogmaals, voor mij hoeft iemand niet gearresteerd te worden. Het gaat erom wat je doet. Als iemand het daadwerkelijk doet, ja, dan natuurlijk dan... ik ben niet bang voor woorden. Woorden zijn voor mij geen wapens. Woorden en ideeën zijn geen wapens. En dat wordt nu natuurlijk wel gebruikt. En dat is een fair punt. Dat is een fair punt. Maar als je... ik denk even toch naar haar zaak. Maar als haar verdediging is van... Ja, bij George Floyd gebeurt er niks. En bij mij gebeurt er wel wat. Ja, een rechtbank zal nooit zeggen van... ja, we zijn inderdaad oneerlijk. dus...
Nee, maar je toont wel de hypocrisie van de rechtspraak aan.
Ja, maar... weten we dat niet zo langzamerhand? En is het niet aan onszelf om daar uit te komen? En weet je, het heeft uiteindelijk met... Dankjewel dat je het zegt, want mijn nieuwe eindejaarspakket... heeft als thema bewustzijn 2025. Het is toch een hoger bewustzijn dat je ziet van... langs kleuren, langs alles, langs zus, langs zo. En ook zien dat we natuurlijk ook wat... zo tegen elkaar opgezet worden.
Ja, ik ben er persoonlijk ook mee gestopt, hoor. Ik was eerder ook zo, hoor. Dat ik graag wilde polariseren en zo. Maar sinds dat Israël en Palestina conflict...
verandert ook weer dingen bij mensen.
Ben ik daar een beetje uitgestapt, omdat ik... Ik heb zelf een Joodse achtergrond. Ik ben ook naar Auschwitz geweest. Een hele reportage gemaakt over mijn voorouders. Maar ik word een beetje moe van dat hele... Ja, bombardeer ze allemaal, die moslims. En ik word een beetje moe van die retoriek aan die... Yeah. Ja, ik noem het even rechterkant. Ik snap het, links en rechts is ook uitgespeeld. Maar even om het begrijpelijk te maken. Maar ik word een beetje moe van die mensen die continu maar die Israël-vlaggen overal. En dan, ja, we moeten alles op alles zetten om Hamas te bestrijden. En dan allemaal Palestijnse burgers die ook dan worden, die ook het slachtoffer zijn. En die retoriek ben ik ook moe van geworden. En je ziet ook dat diezelfde mensen waarvan je dacht dat ze voor het vrije woord stonden, die roepen nu in één keer op tot het verbieden van pro-Palestijnse demonstraties.
Ja.
Het zijn dezelfde mensen die eerst... Ja. Het is zo belachelijk eigenlijk. Ik snap ook niet wat er gebeurt in die hoofdjes.
Ja. Dit is toch ergens hoe we moeten gaan denken. Hè? Dat kijk, omdat die conflicten... Bijvoorbeeld... Het is natuurlijk zo dat die massa-immigratie, bijvoorbeeld Nederland, maar ieder land in Europa, maar nu ook in Amerika en dat soort dingen.
Ja.
Kijk, op een gegeven moment is het zo, en dat is denk ik voor heel veel mensen ook moeilijk te accepteren. Ik vond hem ook moeilijk te accepteren, maar op een gegeven moment moet je zeggen, het is gewoon zo. Het is gebeurd. En het is ik geloof niet in een multiculturele samenleving. Dat geloof ik niet in. Want het zou hetzelfde zijn. Want Marokkanen zouden het ook niet leuk vinden als 40% van Casablanca opeens een broodje bal gehakt eist bij de Shell. Dat gaat niet. En dat begrijpen Marokkanen, dat begrijpt iedereen. Ik denk dat we daar over veel meer dingen eens zijn. Maar het ding is, het is gewoon zo dat dat gebeurd is. En wat ik altijd zie is dat mensen proberen er toch altijd met elkaar wat van te maken. En dan komen er weer incidenten. En waar komen die nou? Vrede is nou opeens altijd vandaan. En dan is er weer narigheid.
Ja, dat zagen we bij die rellen in Amsterdam.
Ja, opeens.
Opeens. Ja, ik ken de feiten niet. Maar persoonlijk vind ik het vreemd dat de NCTV die wist van... Die zag er geen dreiging in dat Israëlische voetbalsupporters... een multiculturele stad ingingen in Amsterdam. Daar zagen zij geen dreiging in.
Ja.
En tegelijkertijd zien we natuurlijk ook dat bijvoorbeeld... Feyenoord supporters, als zij naar Ajax toe gaan... worden ze apart in bussen vervoerd... omdat het te onveilig zou zijn in Amsterdam.
Ja.
Dus hoe kan je het niet zien aankomen bij Israëlische hooligans... die naar Amsterdam komen?
Ja,
dat is toch heel vreemd?
Goeie vraag. Ja, nee, maar weet je, dat zijn, en als je die gaat beantwoorden... dan kom je wel tot de kern van... En dan zie je dat we constant... constant in de achteruit gezet worden... Dus iedere keer als het weer wat beter weet je, gaat, dan komt er zo'n ding. En we moeten geloven dat dat allemaal toeval is. Maar verdeel en heers, verdeel en heers. Het is toch wat altijd gebeurt.
En wat gebeurt er daarna, na die rellen enzovoort? In één keer allemaal van die wetgeving... om de politie in appgroepen te laten kijken, hè, preventief.
Ik had het van de week in de show over dat meisje bij voetbal... wat is dat, met die idioot van de Derksen? Hoe heet dat? Forum
in Zuid. Vandaag in Zuid.
Oh, vandaag in Zuid. Ja, dus die, maar die zei van... Ja, toch, zit daar op tv te roepen. Ja, nou ja, het is toch zo onveilig. Ik denk dat de enige oplossing is een politiestaat. Met een strak gezicht, hè?
Ja.
En dit vind ik altijd het ergste. Dat mensen gaan er op een gegeven moment gewoon om vragen.
Het is vergelijkbaar met die lockdowns. Hè? Want de PVV doet het nu ook. Ja,
exact.
Hè? Ja. Van, harder die lockdowns. Nog meer.
Ja.
Precies hetzelfde. Ja? Precies hetzelfde patroon. Een crisis. En de reactie is dan, laten we de staatsmacht vergroten.
Ja.
Wat een goed idee.
En daar hebben mensen hun vertrouwen gelegd in rechts die dat dan zou beschermen. En ja. Die zagen we in het begin. Wilders, hardere lockdowns. Ja. Jullie doen te weinig.
Ja.
En Baudet, hetzelfde. Maar die is gedraaid. Geen idee hoe dat gekomen is. Maar die is gedraaid. Dus dat is hem te prijzen. Want dat heeft hem wat gekost. Maar het ding is wel dat die gaan dan weer vragen voor hardere acties. Dus dat is ook weer dat links-rechts denken. Er is geen verlosser behalve wij zelf, wij ons gezamenlijke bewustzijn.
Dat is helemaal waar. We moeten uit die... Ja, we moeten eruit stappen uit die verdeel en heers eigenlijk.
Ja.
Het is vermoeiend.
Ja, dan is het game over. Hè? Dat is game over. Mooi moment om te eindigen.
Vind ik ook.
Goed, nou, als we iemand bij de publiek om willen hebben, is Jonathan het wel, hè? Vind je niet Jonathan? Ik ben schrijven. Ja, ik moet eventjes naast natuurlijk jullie allemaal bedanken voor jullie steun en support. Dat is de enige manier voor ons om in de lucht te blijven. Dat is support op jensen.nl. Maar voor dit project is het wel leuk om wat sponsoring te doen. Dat hebben mensen gedaan, want dat past er wel bij. En dat is bijvoorbeeld Smarter EU. Dat is, ze zijn een Smarter Build en Smarter Energy BV. Ze zijn een full-service bouw- en installatiebedrijf. Ze zijn vooral actief op de transformatiemarkt in binnenstedelijke gebieden. Ook hebben ruime ervaring in de luxe woningbouw, op bouwkundig gebied en installatietechnisch gebied. Dat is Smarter EU. Dank jullie wel voor jullie sponsoringen, voor je support voor dit project. En zo hebben we ook Avicamp. Avicamp maakt beveiliging toegankelijk voor iedereen. Kortingscode Jensen 2024 voor 10% korting op het gehele assortiment. Het is een professioneel bedrijf, Avicamp, dat ruim 10 jaar ervaring heeft met camerabewakingssystemen, alarmsystemen, deurbellen, video-intercoms. Avicamp, dank jullie wel voor de sponsoring. En dan heb ik hier te gast Alet. Alet, die zit hier. Alet, dank je wel, sowieso. En leuk jou te spreken.
Ja.
En jij hebt een bedrijf en dat heet Mien CBD. Dat is Fries, jij komt uit Friesland.
Ja, dat klopt.
En Mien CBD. En ja, je moet er maar eens wat over vertellen. Het is heel interessant. Er wordt hier natuurlijk veel in ontwikkeld. En ook veel onderzoek allemaal naar gedaan op heel veel niveaus. Maar het is een heel bijzonder product wat je hebt. Vertel eens.
Ik ben er in aanraking mee gekomen. Ik heb ook een haarwerksalon. Dus daar komen veel mensen die ziek zijn met chemokuren. En ooit kwam er een mevrouwtje die begon over die olietjes. En dat vond ik heel interessant. Dus toen ben ik me een beetje gaan verdiepen. En dat is nu inderdaad al 15 jaar geleden. En ja, ik heb er gewoon hele leuke resultaten mee. Het is een hele goede olie. Alleen overal word ik een beetje weggezet. Hè, omdat je natuurlijk... Het wordt natuurlijk nog een beetje onder drugs. Hè. Het is een beetje het grijze gebied.
Wat is het precies? Het is,
CBD-olie, dat is een bestanddeel uit de hennepplant.
Ja.
En dan heb je CBD. Je hebt heel veel bestanddelen natuurlijk. Maar je hebt CBD en THC. Dat THC is verboden. Hè. Dat is psychoactief.
Mm-hmm.
CBD is niet psychoactief, maar heeft wel een hele sterke medicinale werking.
Mm-hmm.
Nou, dat vond ik
en dat is legaal? En dat wordt
ja, CBD is legaal, ja.
Ja.
En dat vond ik heel interessant. En toen ik ermee begon was het nog heel vaag. En toen kenden veel mensen het niet. En in de loop van de jaren is het natuurlijk... de winkels er natuurlijk ook allemaal een markt in. Dus het staat in de Action en dit en dat en al die winkeltjes. Maar ja, dat is natuurlijk helaas niet heel goed
niet de beste product. Nee, kwaliteit. Precies. Het is bijna groothandel geworden.
Ja, precies, precies. En die van ons is echt serieus, 100% biologisch. We hebben alle certificaten. En het is echt kwaliteit. En ik heb gewoon heel veel ervaring nu inmiddels met mens en dier.
Ja.
Ook heel veel mensen die het gebruiken voor honden.
Mm-hmm.
En met artritis, artrose, reuma, fibromyalgie, migraine, epilepsie. Dus ik voelde me een beetje aangesproken door jouw verhaal. Omdat ik natuurlijk ook... ik probeer op Facebook een advertentie te maken. En ze gooien gewoon notabene mijn haarwerkzaak ook plat. Omdat ik CBD wil graag verkopen.
Maar dat wat jij verkoopt is
legaal.
Is legaal.
Ja.
En het is 100% biologisch.
Ja.
En het is in essentie dus wat hele grote ketens verkopen. Maar
ja,
het is lastiger om dat zelf te doen. Als je zelf misschien, ik weet het, maar misschien een beter product, gezonder product. Maar...
Ja, precies. En die grote ketens die kunnen ook niet heel erg adverteren, maar toch wel. Dan zie ik daarboven Google wel al die vakjes.
Ja.
Dus ik probeer bedrijven te benaderen die dat voor mij zouden willen doen. Maar die durven dat niet eens te doen.
Ja.
Die zijn gewoon al bang dat zij daar problemen mee krijgen, notabene.
Ja, je ziet natuurlijk bij veel ook andere dat eigenlijk een beetje tegengewerkt wordt door mensen die al een positie in, dat zijn vaak grote bedrijven.
Ja,
en die willen daar niet in. Maar het is dus het is wel interessant. Je leest er natuurlijk ook veel meer over tegenwoordig.
Ja.
Het is ook veel geaccepteerd om dit voor dingen te proberen of te helpen. Of als het maar wat beter maakt of veel beter.
Ja, het is nu wel denk ik 50-60% van de mensen weet nu ongeveer wat het is.
Mm-hmm.
Dat is al best veel. Maar het is gewoon een natuurlijk product. Het is een lichaams-eigen stof.
Mm-hmm.
Cannabidiol, CBD, dat zit al in borstvoeding.
Mm-hmm.
En dus op een gegeven moment is natuurlijk de farmaceutische macht zo groot geworden dat zij willen ze wouden natuurlijk al deze producten moeten natuurlijk de kop ingedrukt worden, omdat ze weten dat het werkt.
Mm-hmm.
En als je ziet hoeveel mensen erbij gebaat zijn en hoeveel dieren, denk ik, dat is gewoon fantastisch.
En waarom wordt het dan tegengewerkt? Ja, dat is dan. Maar goed, je gaf het antwoord zelf al. Het is met zoveel van dat soort dingen.
Ja,
het is mens en dier ook.
Ja, want mensen en dieren, wij hebben natuurlijk een immuunsysteem, maar wij hebben ook een cannabinoïden systeem.
Ja.
En dat is uit de cannabisplant. Dus zodra jij die stofjes binnenkrijgt, die gaan gewoon proberen om allerlei dingen in jouw lichaam, wat ze onder een beetje simpel uitgelegd natuurlijk, maar tegenkomen om dat te herstellen.
Uh-huh.
En daarom helpt het ook bij zoveel verschillende klachten.
Ja.
Ik heb een proefpakketje voor je meegenomen, dus voel je straks weer helemaal.
Ja, is dat...
maar is
het dat ook als je geen klachten van iets hebt, dat het ergens voor kan werken?
Ja, het is nog beter om het juist te gebruiken als je nog geen klachten hebt, om klachten te voorkomen.
Mm-hmm.
Kijk, er zijn heel veel mensen die hebben al van alles en nog wat, en dan komen ze bij mij als laatste redmiddel.
Ja.
En natuurlijk kun je wel iets betekenen, maar beter is het natuurlijk net als met vitamine, mineralen, om het al preventief in te nemen. Hmm. Je voelt je gewoon ook veel fitter. Je voelt je veel fitter, je bent veel minder stijf. Heel veel mensen ook met MS, hè, je spieren, je gewrichten, dat is echt zo.
Oh, oké. Okay.
Dat is fantastisch.
Ja, het klinkt echt heel goed. En voornamelijk dat jouw product 100% biologisch.
Ja, ja, ja. Alles wordt geproduceerd in Duitsland bij allemaal biologische boertjes. Ja.
Dus ja.
Maar we hebben wel allemaal kwalificaties en dat is allemaal, zit allemaal keurmerken bij.
Het is er wezen niks illegaals wat je doet.
Niks.
Niks illegaals wat je verkoopt.
Nee.
Het ding is alleen, het is moeilijk om met een goed product de markt in te komen.
Ik kom gewoon niet verder ermee. Ja. Terwijl je zoveel mensen wil helpen, natuurlijk is het ook mijn verdien. Dat is logisch.
Tuurlijk.
Maar ik verkoop dan in mijn salon best veel. En die mensen die het allemaal gebruiken, zijn allemaal lyrisch.
Ja.
Die komen allemaal weer terug. En dan denk ik van,
dit zou voor meer mensen beschikbaar moeten zijn.
Waarom zou ik het niet gewoon, net zoals met mijn pruikzak, waarom mag ik het niet gewoon adverteren?
Ja.
Mag niet.
Dat mag niet.
Nee. Google niet, Facebook niet, niks niet.
Maar op zich mag je denk ik wel adverteren. Maar het zijn juist die grote platforms die
ze gooien eraf.
Het zijn hun regels.
Juist, daar heb ik ook nog een ander product.
Ja.
Dat is heel iets anders dan CBD. Dat is C60. Daar ben ik mee in aanraking gekomen door Jan Blokhuis, die hartschaatser. Ik weet niet of je weet wie dat is.
Klinkt als een hartschaatser.
Klinkt heel als, ja. Maar goed, dat is ook een heel interessant product. C60, dat zijn 60 koolstofatomen. En die werken op celniveau. Dus die proberen, hè, die gaan jouw cellen, het is een hele sterke antioxidant.
Mm-hmm.
Dus die proberen jouw cellen helemaal schoon te maken. Je kunt zelfs, als je spijt hebt van je vaccinatie, C60 staat ook in dat lijstje van producten. Hè, als je denkt van, oh help, wat moet ik nu doen? Dan kun je door C60, kun je zorgen dat je die vaccinatie uit je lichaam.
En dat is een officieel lijstje. Dat is gemaakt.
Daar is een website van.
Oké.
En dat wordt ook veel gebruikt door sporters. En het is verjongend.
Ja.
En je krijgt natuurlijk energie van. En het is een hele sterke antioxidant. Dat is ook heel interessant.
Ook via de website.
Ook via dezelfde website. Ja.
MinCBD. MinCBD.com. Alet, dankjewel. En dankjewel dat je dit ook mogelijk maakt.
Ja, graag gedaan.
Heel belangrijk, Alet.
En ik zal het proefpakket geven en dan hoor ik het wel.
Ik ben heel benieuwd.
Hoeveel energie je de volgende keer hebt.
Ik ben heel benieuwd. Alet, dames en heren. De Q&A. En daar hebben we iemand. En hoe heet je?
Robin Kokkelen van, ja, ik kom van West-Vlaanderen, ben hier met mijn broer.
Oh, top.
Ja, ik heb je al gezien vanaf je eerste YouTube-aflevering, nooit je show gezien in Nederland op tv. Maar wat ik je heel vaak hoor zeggen eigenlijk is van, we moeten ons focussen op de vijand, dat is wel belangrijk. Maar wat ik vooral merk door mijn ervaringen in het leven is dat andere culturen, zoals waar deze meneer vandaan komt, die zijn veel samenhoriger. Die gaan bijvoorbeeld, dat is niet alleen in positieve zin, maar ook in negatieve zin. Er zijn buurten in Nederland, in België, waar de politie zelfs niet durft komen.
Mm-hmm.
Omdat al die mensen samenhangen.
Mm-hmm.
En dan heb je dat eerder in een Oosterse cultuur of een Afrikaanse cultuur of een Zuid-Amerikaanse cultuur. En hier zijn we meer in deze westerse samenleving op ons eigen, eigenlijk. En daar moeten we op focussen. Niet alleen op de vijand, maar hoe kunnen we mensen samenbrengen. En mijn vraag aan jou is, hoe wil jij dat doen? En hoe sta je daarin? Dries van Lange van Langenhoven is bijvoorbeeld iemand die zijn Scheld en Vrienden heeft.
Ja.
FVD doet leuke initiatieven. Maar ik denk dat we niet alleen een politiek iemand daaraan moeten verbinden. Maar ook gewoon uit ons eigen, een beetje vanuit het libertarisme. Dat leeft vooral in Amerika, het libertaire, het onafhankelijke, vrije denken, zo weinig mogelijk overheid. Want we hebben de macht gegeven aan de overheid. Hè. Vroeger leefden mensen meer in kleine gemeenschappen, waren samenhoriger. En dat is volgens mij door digitalisering, door politieke stromingen volledig verdwenen.
Ja, ik denk dat sowieso dat wij...
Of aan het verdwenen.
Wij hebben onze persoonlijke macht natuurlijk al hele lange tijd opgegeven. Veel te veel. Zo van, weet je, doe iets. En, terwijl wij natuurlijk de macht hebben, als iets niet gaat zoals wij willen, dan kunnen we mensen, zouden ook mensen weg kunnen stemmen. En, maar dat werkt dus gewoon helemaal niet meer. Want het maakt niet uit wie er nou zit. Meneer A of mevrouw B of meneer C. Er verandert nooit wat. Want, dus dan is dan de vraag, en dit is wat jij zegt, tuurlijk, bedoel, je vertelt het helemaal vanuit de praktijk, dat je sommige, de politie durft niet eens in gebieden in België te komen. Maar wat is de kern van, wat is nou de kernvraag die mensen collectief, zonder te gaan zoeken bij de overheid voor oplossingen, of bij politieke partijen, of bij wie dan ook, wat zou de vraag moeten zijn, als ik net wat ik met Jonas over had, die kernvraag. Wat is de kernvraag? Wat is de kernvraag?
Ja, ja,
ik weet hem vanuit mezelf.
Sinds de massamigratie zijn veel moslims naar hier gekomen.
En fout.
Heel veel mensen bekeren zich tot een geloofideologie.
Fout.
Hoe kunnen we mensen samenbrengen?
Ik word
samenbrengen.
Met Matthijs van Nieuwkerk van de...
nee, ik denk door een ideologie, een ideologische overtuiging.
Nee. Weet je wat het is? De
dat hoeft niet zozeer politiek te zijn, maar...
Mag ik nou even?
Ja, sorry.
Nee, helemaal niet. De kernvraag is, die wij kunnen... Want je gooit het weer op anderen, de groepen en weet ik wat al. Ik vraag het, wat is de kernvraag die wij allemaal moeten stellen en met elkaar tot een antwoord komen en dan zeggen van ja, maar in dit, hier doen we niet meer mee. De kernvraag is, waarom heeft dit kunnen gebeuren? En hoe heeft dit kunnen gebeuren? Maar voornamelijk waarom? Dat is de kernvraag. De rest is brood en spelen voor mensen. Ik bedoel, mensen hebben dit goedgekeurd, dit plan van, hè, we gaan zorgen voor al die immigratie. Maar waarom? Wat zit daar nou achter? Dat is de vraag. En dat antwoord krijg je niet. Van welke politieke partij krijg je niet? Die moet iedereen zelf afvragen. Van waarom? En als mensen dan zien van, ja, maar dat kan niet. En dat kan ook niet zo verder. En daar doen we niet meer in mee. Ja, that's it. Dat is de echte macht als de mens zich dat weer terugpakt. Want het is toch wel bewezen dat je niet kan kijken naar politieke partijen of naar leiders. Want hoe vaak moet je je neus stoten tegen dezelfde... En dus het is constant waarom. Dat is de echte waarom is dit gebeurd. En als je daar het antwoord... En daar is het antwoord op. Weet je waarom? Omdat dit een plan is. Dit willen ze. En het heeft te maken met destabilisatie, verdeel en heers, blablabla, andere inrichtingen, zus en zus en zo. Maar daar wordt niet over gesproken, omdat mensen kijken naar andere partijen. Mensen zoeken het altijd ergens erbuiten. En het ding is, het is gewoon zo, maar waarom heeft het mogen plaatsvinden? Dat is de vraag. En dat is de collectieve vraag van ons allemaal. En dan zou theoretisch mensen zouden hun macht terug kunnen krijgen van, ja, jullie die dit aangericht hebben, ja, dat gaat zo niet. En het is de manier om voor een klein groepje om de massa te bespelen. Dat de massa altijd maar kijkt naar iets anders en verwacht van iets anders ergens iets vandaan te halen. Wat zeg jij, Jonathan?
Ja, goede vraag. Waarom? Waarom ben ik hier?
Sowieso op de planeet of? Dat kan ik je uitleggen.
Oh.
Ja, garagedeur, auto. Ja. Maar ja, denk daar eens over na. Kan je er wat mee?
Ja.
Ja, top.
Zeker.
Top, dankjewel. Prettige reis terug. Kan je maar naar Henk. Dankjewel. Hey, je komt toch in beeld?
Ja, ik kwam. Ja, waarom niet? Waarom niet?
Juist.
Mijn naam is Peter, ik kom uit Rotterdam.
Hey, Peter uit Rotterdam, met jouw looks van een mannelijk fotomodel. Je moet gewoon in beeld, man.
Nee, dat was vroeger. Dat is te lang voorbij.
Peter uit Rotterdam, hoe gaat het in Rotterdam?
Ja, ik wou nog even zeggen over die kliklijnen. Daar heb ik dus zelf mee te maken gehad. En ik heb inderdaad 8 maanden de gevangenis gezeten, onschuldig. Dus...
8 maanden?
Zonder rechtszaak. Ik was gelijk in de gevangenis gestuurd. Gelijk zonder rechtszaak dus. Ik krijg nog geld van de overheid, maar daar ben ik niet de enige.
Maar 8 maanden?
8 maanden, echt waar. Ik lieg niet.
Nou, dan moet je op zijn minst daarnaast een of andere crystal meth lab gerund hebben.
Nee, ik ben muzikant en ik had...
Oh, dan moet je een hele slechte muzikant zijn, wat achter. Ja, ja.
Nee, maar echt, hoe heet dat? Ik had, vertel even. Ik heb Ahmed heb ik bedreigd via het internet.
Wie is dat?
Abu Talib. De burgemeester.
Die heb je bedreigd?
Nou, ik gaf mijn mening eigenlijk.
Maar was het een dreigement?
Nou, ik vroeg ook om geld en toen zeiden ze afpersing.
Oh ja?
Ja, ja, ja.
Oké, okay, dus toch, toch iets ander verhaal. Maar los daarvan, wat is
maar ik
dat,
kwam in de vraag ook.
Wat is dat dan, wat is dat dan met dat Twitter, joh? Waarom ben je er zo aan
Nee, want ik ken Abu Talib een beetje. Zijn kennis was die van me.
Oh, dus het was ook dus persoonlijk?
Ja, het was zijn eigen e-mail. Maar dan blijkt dan dat de AIVD erachter zit. Of hij was bang of zo.
Wauw.
Nee, ik had gezegd...
Verbaasd me dat het maar 8 maanden is, eerlijk gezegd.
Nou ja, ik kom maar...
Oké, wat is je vraag?
Nou, de opmerking voor u is misschien voor on... ik zou wel eens Russen aan het woord willen horen. Over die Russische mensen die in Nederland wonen. Dat is de één. Of Joodse mensen uit Israël. Die het ook helemaal niet met Netanyahu eens zijn. Die heb je ook.
Hele goede vraag. Want kijk, dit is dus wat ik voor ogen zou hebben met onafhankelijk Nederland.
Ja.
Weet je, maar je moet het, en de publieke omroep moet het ook uitzenden. Want het is de publieke omroep. En er waren ook heel veel Russen in Nederland nog steeds. Hè?
Absoluut. En dat zijn hele aardige mensen.
Ja, en wederom, alsof alle Russen hetzelfde denken. Alle mensen in Oekraïne hetzelfde denken. Alle Joodse mensen hetzelfde denken. Het is gewoon een narratief. Maar inderdaad. Is dat moeilijk? Zou dat lukken bij de publieke omroep om een Rus aan het woord te laten?
Waarom niet eigenlijk?
Je hebt er nooit over nagedacht.
Nee.
Nou, daarom hebben we toch deze
Goeie
avond.
Vraag.
Maar dat gaat dus over bewustwording. Maar jullie moeten ook bewust worden dan. En ik zou ook willen dat jullie wat later op de avond zouden komen.
Ja, maar dat is politiek.
Dat zijn de spelletjes helaas.
Dat zijn de spelletjes.
Okay.
Dat zijn de spelletjes. Maar denk jij echt dat je dat er doorheen zou krijgen? Ik voorspel nu al, dat gaat je niet lukken.
Nou ja, volgens mij hebben we wel vaker mensen gehad die zelf in Rusland hebben gewoond. Of in ieder geval de geschiedenis van Rusland kennen. Of zelf zeer pro-Rusland zijn, maar dan een ander perspectief hebben. We aan tafel gehad, hoor.
Ja.
Ja. Maar inderdaad, maar goed, de Russen zelf...
Kijk, de Joodse mensen punt, zijn ook zo verteld. Maar kijk, als ik zeg van, nou, het is een zionistisch probleem waarschijnlijk. Dan zeg je niet, alle Joden zijn slecht. Maar goed... Joden zijn wel slim, maar je hebt ook de Rockefellers en dat soort types.
Nee, maar het is dat alles maar op één groep gooien en een label geven... en iedereen loopt daar achteraan, dat is zo'n...
Maar wat ik begrepen heb van de Zionisten, dat zijn helemaal geen Joden, geloof ik.
Peter, ga jij weer 8 maanden de bak in? Ik ben
Nee, ik loop de politie loopt met een groot boven mij.
Wat, sinds je bent nou te bedreigen? Ik word hier gewoon opgeruimd door Peter. Nee, Peter, dankjewel. Ik geef je de volgende de kans. Dankjewel, Peter.
Dankjewel.
Geef de microfoon terug, Peter. Wie hebben we hier?
Rob
Dieu
uit Scheveningen.
Rob, ga even dicht bij de microfoon. Bram.
Bram Dieu.
Bram Dieu uit Scheveningen. Ja. Hoe gaat het in Scheveningen?
Prima.
Ja? Top. Vertel.
Van één plek hebben we nog lekker de ruimte.
Je hebt de ruimte nog in de zee. Prachtig, ik kom uit die buurt natuurlijk. Vertel me, wat is de vraag?
Ik miste bij dat verhaal van Reiza, miste ik eigenlijk nog een beetje dat zij dat gezegd had over dat primaten. Omdat Giel van Meijeren daardoor het woord was ontnomen in de Tweede Kamer. En zij kopieerde eigenlijk gewoon wat hij vertelde.
Ja.
En dat kopiëren kan dus blijkbaar ook al niet. En dat is volgens mij het onderliggende statement wat ze ermee wilden maken.
Ja.
Daar gingen jullie even aan voorbij, dus ik denk, nou, wil ik dat wel even nog zeggen.
Mijn excuses. Weet je, vind u het erg als we vanaf helemaal opnieuw beginnen vandaag? Nee, ik zie het. Hey, maar mag ik jou nou een vraag stellen? Is van, denk jij niet zo langzamerhand dat iedereen die wel doorheeft dat daar iets niet klopt... of het nou is dat over George Floyd het veel zachter gedaan wordt dan over zo'n verhaal als dit. Dat iedereen die zo gelooft, we zijn daar wel. Dat alle mensen die dit zo doorhebben, dat die dat wel doorhebben. En dat we misschien In plaats van daar ook weer te blijven hangen.
Je zei het laatst in je vorige podcast van, dat we steeds met dat negatieve worden bestookt.
Ja.
En dat heb ik ook last van. Ja. Dan moet je dan uit te zien blijven.
Ja, toch weer even een laag hoger of zo.
Je hebt me ook gered bij het begin van COVID dat je zei van, we worden in de maling genomen.
Ja.
Daarvoor ben je Jens Baba. En af en toe kijk ik weer eens. Je bent wat langdradig, maar ik was laatst ook weer helemaal... het is de moeite om door je te komen, dus...
Sorry, ik was je even kwijt. Je bent zo langdradig. Bram, dankjewel, Bram. En om je vraag maar te beantwoorden, de microfoon gaat niet omlaag. Neem die van mij.
Fantastisch, hoor je me?
Ja, ik hoor je.
Ja, ik ben Raki.
Hey Raki.
Ik kom uit Wijk aan Zee. En allereerst wil ik even zeggen, fantastisch Jonathan, wat jij allemaal op tv doet. Ik moet zo keihard altijd om je lachen, hoe je dat zo sprankelend brengt bij de tv-kamer en zo.
Top. Dus,
en Jensen, echt fantastisch ook dat je dit doet. En mijn vraag is eigenlijk van, je hebt het, ik ben zelf veel bezig met persoonlijke ontwikkeling. En soms denk ik een beetje van, Ongehoord Nederland en Blackbox en Jensen, fantastisch. En soms denk ik, ik wil even uit die ellende, bubbel. En dan wil je gewoon even, wat is het leven, dat even daarmee bezig zijn. Dus, maar jij hebt dus vet veel ervaring gehad. En dat vind ik echt super mooi en dat waardeer ik enorm. En veel bewondering. Maar wat is voor jou nou, wanneer heb je het leven uitgespeeld? Wat is het leven voor jou? Heb je iets van religie? Of kan je ons daar iets over, tenminste mij, iets over vertellen van wat is het leven straks voor jou, of nu voor jou?
Hmm.
Want er gebeurt zoveel, maar je hebt ook nog het leven.
Ja, nee, dat is zo. En dat is heel belangrijk. En dat is ook, voor mij zo. En dat is ook, ik moet soms ook even afstand nemen. Want het is een bak, net zoals voor iedereen, negativiteit in van de ochtends tot 's avonds. En zeker ook als het je werk is. Voor mij dan poeh, het kan echt overweldigend zijn. En daar moet je altijd voor waken en veel afstand ook van nemen. En soms moet je dat inderdaad ook eventjes dan maar even laten liggen. Want het is toch een soort... En meer de vraag is van waar haal je je menselijke zuurstof vandaan? En dat is voor mij gewoon eigenlijk... het is... Ja, gaan we toch weer crystal meth over hebben? Nee. Nee.
Misschien kan Jonathan iets daarover.
Nee. Ik wil het wel vertellen. Nee, voor mij, ik kan heel goed gewoon ergens rustig zitten en gewoon niks doen. En nadenken. Er moet wel een beetje een fijne plek zijn, een mooie plek zijn.
Ja, want wanneer doen we niks?
Nou, kijk, die gedachten gaan toch altijd wel door. Maar het is wel zo, die gedachten die worden wel, als je ze aanschouwt, het wordt steeds, je wordt rustiger, dan komt er meer ruimte tussen de gedachten. En dat is eigenlijk waar je je zuurstof vandaan haalt. Dus dat doe ik dat persoonlijk. En dan komen er gewoon heel veel dingen. Komen binnen. Dat heb ik ook nodig. Dus ik begrijp ook dat jij. Af en toe dan even mij niet kijkt. Maar dat schuldgevoel kan je altijd afkopen met een donatie.
Ja, we hebben het shirt van CO2. Die hebben we gekocht.
Oh, heel goed. Dankjewel. Rijkie was weg. Oké, de laatste. Misschien was het handig geweest als jij eerst was gekomen. We hadden één keer die microfoon hoeven aan te passen. Komt er opeens een echte Hollander van 2 meter lang, komt daar. Klimaatoptimist. Dat was ons eerste shirt, klimaatoptimist.
Uit Twente.
Echte Hollander. Een tukker.
Compliment dus voor je roadshow. Het is dus niemand opgevallen dat je gewoon dronken was.
Ik was daar. Weet je, ik vind dit drankshaming. Jij zit me hier op te ruien. Het klopte inderdaad wel. Want het was eigenlijk overal waar ik zat, was er een alcoholversnapering bij. Maar ik heb daar 2 woorden voor. En als antwoord, why not?
En nog een opmerking voor de vorige spreker. Volgens mij woont de dochter van Poetin woonde wel in Nederland.
Ja, die woont in Nederland, ja.
Als gast voor ongehoord.
Ja, ja.
En dan mijn vraag is, zit er de volgende keer een robot als gast op de bank?
Ah, ja. Ja, ja, dat is natuurlijk zeg maar het nieuwe ding. Ik haat die dingen, die robot. Weet je, ik heb één keer zo'n robot, zo'n bewakingsrobothond. Ik vond het zo naar. Ik had er zo'n. Echt. En dan zie je inderdaad zie je mensen. Oh, how cute! En ik denk, jullie zijn gek. Dit is potentieel een moordmachine, wat hier tegenover je staat. Nou, het kan al natuurlijk, hè? Want weet je, ik heb in die intro van de laatste show. Heb je al gezien? Er zit weer zo'n Australische interviewer. Die zit gewoon met zo'n robot. Waar jij nog mens bent. Nog, hè? Maar dat zit gewoon met een robot te praten. En die geeft gewoon antwoord op alles. En ik denk dat ze al veel verder zijn, hè? Dat is altijd met die technieken zo, hè? Het is ook zo met die mobiele telefonie. Dat is gewoon zo'n ding wat ze al gebruikten in de Tweede Wereldoorlog. De daadwerkelijke technologie van communicatie. Mobiele telefonie. Maar daar moeten wij 40 jaar op wachten. Of 50 jaar op wachten. En dan komt het. En dan met die robot. Weet je, nu heb je nog zo'n robot. En die heeft zo'n stem die dan een beetje blikkerig klinkt. Ja, alsof ze er geen betere speaker in hadden kunnen zetten. Weet je wat, dan klonk het al veel beter. Dit komt wel met een sneltreinvaart op ons af. Maar daar moeten we ook voor bewust zijn. Want er is niks zo leuk en bijzonder aan mens zijn. Ook al wordt het ons heel moeilijk gemaakt. We moeten toch als mensen doorgaan. En al zijn we de laatste mensen, dan zijn we maar de laatste mensen. Maar we leven wel.
Ja, wat je zegt...
Nog een vraag?
Nee. Ik keek toevallig deze week naar VI ook.
Ja.
Daar zat Raymond Mens, die duidelijk zei... van ik wil ook niet in het LHBTQ-hokje geplaatst worden. Nou, dat is nog wel een mooi podium om dat te vertellen.
Bedankt, Raymond Mens.
En RTL Sum was...
Oh, gaat maar door!
James Bond. Nou, dat is precies wat je zegt van... Dat de techniek vroeger al veel verder was, dat zie je in die films wel terug.
Ja. Dank je wel, man. Wil jij nog een vraag stellen? We hebben nog tijd voor... Oké, okay, dat ben de allerlaatste, want dan houdt voor... Hé, hey, je hebt Klaus Schwab shirt aan. Klaus de Clown. Klaus de Clown.
Alright. Die kale teelbal een beetje belachelijk maken.
Oh ja, die kale teelbal, ja. Die praten
ja.
De teelbal.
Ja, het is zo walgelijk allemaal.
Walgelijk.
Met dat haar zo.
Ja. Kom op, laatste vraag.
Ja. Nou, mijn vraag is eigenlijk van... Ze zijn nu al heel ver bezig met de CBDC.
Ja.
En waar ik een beetje mijn hart voor vasthoud... is hoe gaan we ons daartegen weren... op het moment dat het echt uitgerold wordt?
Ja.
Want als je geen internet meer kan gebruiken zonder digital ID... en je krijgt dat hele systeem eromheen... ze kunnen je bank afsluiten, al dat soort dingen.
Ja, bewustzijn. Het is wederom bewustzijn. En veel mensen bewust maken van het gevaar ervan. En te veel mensen zien het gewoon nog niet. En ik hoor daar Bitcoin. En ik bedoel, ik ben daar helemaal geen expert in. Maar
wordt hetzelfde als CBDC.
Omdat ik heb het met Adam Curry in discussie hierover gehad. Ik heb hem helemaal gevraagd wat Bitcoin is. En op een gegeven moment zegt hij... Na 20 minuten, ben je toch ook een goede interviewer? Hier heb ik het antwoord niet op. Maar ik probeer dan naar de kern te gaan. Want de kern van het ding is... wat als een overheid nou gewoon beslist... bitcoins illegaal?
Ja, ik heb het dus van de week helemaal uitgezocht.
En bitcoin maar, okay, wordt hetzelfde. Dat kan niet, zegt iemand. Maar wat nou als... Oké, er is bitcoin mag ik niet gebruiken en wat dan ook. Jij hebt bitcoins, hè? Jij loopt, je bedoel, ik maak even een plaatje. Je zit er op de fiets. Ik ben nu je heet, maar ik ben Ben, ik heb bitcoins. Ik las ze helemaal uit. Nou, ik moet even naar de bakker. Sorry, wij accepteren geen bitcoins. Hoe kom je dan aan je dingen?
Bitcoin is
persoonlijke overdrachtmogelijkheid.
Dus die bakker die gaat het wel accepteren.
Oké, die bakker gaat het wel accepteren, ook al gaat hij de bak in. Nee, oké, okay. Maar goed, oké. Okay. Dit is een discussie voor een andere tijd. Maar hetzelfde vind ik mensen die zitten ook. Ik ken ook een aantal rijke mensen, ze doneren nooit. Maar die. Weet je, die zit ook zo in een Maserati. Ja, ik heb goud. 90% van mijn geld zit in goud. Oké, okay. Probeer ook maar een croissant te halen met een stukje goud.
Ja, dat kan ook niet.
Nee.
Nee.
Nee, en daar ben ik kritisch op. Het beste is gewoon om natuurlijk ervoor te zorgen dat er altijd cash is.
Ja.
En dat het niet allemaal digitaal wordt. En dat is eigenlijk gevecht. Eigenlijk is cash gewoon het allerbeste. Cash is king. I love cash. Dat is mijn optiek op dit moment. Maar zoveel mensen hebben hoop in andere dingen. Maar ik vind alles wat niet zo is van ik geef dit aan jou en jij geeft dit terug. Dat is met een kwade wil van een overheid. Illegaal, terrorisme, bla 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 bla. Iedere bakker die brood accepteert, die brood verkoopt met bitcoin, die moet 70 jaar de gevangenis in. Nou, dan wil ik nog wel kijken of de bakker het nog doet. Dus ik. Ja. Wat?
Dan ben ik ook de lul.
Dan ben je ook de lul. Maar dat hebben we allemaal gemeen. We zijn allemaal de lul.
Maar ja, kijk, wij hebben zoiets van. Ik doe er gewoon absoluut niet aan mee. Aan die hele digital ID en al dat soort dingen. Maar heel veel mensen zullen er wel in meegaan. Dus hoeveel mensen hebben we ongeveer nodig die gewoon echt zeggen: dit doen we gewoon niet. Om dat systeem om te laten vallen. Want als er 100.000 mensen zeggen: wij nemen geen digital ID. Dan kunnen ze niet 100.000 mensen de huizen uit gaan trekken, toch? Of.
Nee, maar ik bedoel. Want
niemand kan zijn rekeningen meer betalen als ze niet in die digital ID meegaan. Want dat is.
Het is een goed punt wat je maakt. En dat is wat wij. Ik zeg even wij, maar wat mensen het niet ziet, is dat het eigenlijk heel fragiel is waar het allemaal op gebaseerd is. Hè?
Ja, op lucht.
Het is, het is niet eens fragiel, maar het is flinterdun. Dus je kan het ook omdraaien. Maar dan. People need to get off their asses. En moeten het studeren en moeten dieper over dingen nadenken.
Echt onderzoek doen.
Ja. En natuurlijk je ook niet zo bang laten maken voor alles. En veiligheid kiezen boven alles. En dat is natuurlijk een ding wat psychologisch zo goed ingevoerd is bij mensen. Dat ze dus niet dieper kijken. Maar goede vragen. Dankjewel. Dankjewel. Dit was hem, de tweede aflevering hier. De tweede aflevering van.
Ik wil toch nog wat zeggen. Als het mag van jou.
Nou, het ding is. We vragen het aan hun. Mag hij nog één vraag stellen? Steek je hand op. Ja?
Ja.
Oké.
Okay.
Mag het voor jou, Jonathan?
Tuurlijk, ik ben benieuwd.
Okay.
Hallo, ik ben Bertus uit Zoetermeer.
Bertus uit Zoetermeer?
Ja, ik heb zelf een timmerfabriek. En ik ben altijd hard aan het werk voor mijn centen.
Ja.
Maar het is zo, we willen altijd alles met liefde omturnen. En onze Vlaamse vriend die er net was, die zei dus dat groeperingen in België, dat bijvoorbeeld dat er wijken zijn waar niemand durft te komen. En dat er dus die culturen, die zijn dus extremer dan wij. Die zijn hechter. En als wij zeggen van ja, wij willen geen CBDC, zeggen we ja, dan doen we niet meer mee. Maar er zal toch een keer op een of andere manier, wat Amerika dus wel doet in landen, dus een regering omvergooien of wat dan ook, zal dus denk ik niks anders opzitten dat er toch een groepering opstaat, of ondergronds of wat dan ook, die het spul omverwerpt. Want zoals wij de politiek hebben, dan ga je nooit wat bereiken. Want de poppetjes zitten allemaal op de goede plek.
Ja.
Wat jij zegt. De ambtenaren die achter een ministerie zitten, die veranderen niet. Dus er wordt een minister neergezet, die wil een plan uitrollen. Die wordt eventjes naar achter gehaald door die ambtenaren. Die zegt, leuk, ja, je ziel
niet. Je zou een vraag stellen, hè?
Ja, nee, dat heb ik gezegd. Ik stel geen vraag, maar ik wil wel een punt maken. Dat die mensen worden dus
een
gewoon.
Een punt maken? Gestuurd. Dan moet je eigen podcast beginnen. Dan kun je de hele dag.
Ja. Nee, maar die worden dus gewoon op het matje geroepen en dan zeggen: zover
kan je gaan. Ja, maar dat weten we allemaal.
Ja, maar er gebeurt gewoon niks. De mensen gaan niet in opstand. En die gaan, wat jij zegt met die bakker, dat die bakker toch meegaat.
Ik heb het net gezegd, ik weet nog wel wat ik gezegd heb.
Ja,
nee hoor.
Maar ja, dat is toch triest? Dan gaat toch nooit wat veranderen?
Nou ja, het is niet het enige wat ik gezegd heb daarover. Dus dan zou ik mezelf gaan herhalen. Ja. Maar je maakt gewoon de analyse dat als mensen, als je zo blijft kijken naar de dingen zoals ze zijn. Ja, dat is niet de oplossing. Als je blijft gedragen naar die dingen die ze zijn. Ja. Dan ben je niet oplossing. Maar om nou. Ik denk niet eens dat een. Ik bedoel, 8 miljard mensen op deze planeet. 7 miljard. En een klein groepje die bestuurt en heeft al het geld en heeft alles. Dan is er toch een kans.
Ja, hoe dan?
Ja.
Kijk, zo'n Hugo de Jonge, die trekken ze ook niet naar buiten. Ja, dat soort randfiguren.
Hey, ik vind je mask. Hey, de bel gaat af, dus je bent klaar. Hey. Fuck masks is fantastisch. Mooi shirt, maar dit is een te lang gesprek. En we zijn wel klaar. Maar dankjewel en doe je best.
We zijn heel dankbaar voor jouw show elke week. En we halen er elke keer een hoop positiviteit uit. Nou, dat is op zeker.
En dat is belangrijk. Ja. Ja.
Dankjewel.
Dan ga ik weer afsluiten. En oh wee als er iemand opstaat. Dit was de tweede aflevering van de Jensen Podcast Meets de Jensen Show. Jensen Show Live. Bedankt iedereen. Bedankt de sponsoren. Bedankt Jonathan natuurlijk. David Icke. En ik wil als tot slot nog één keer jullie allemaal bedanken voor jullie support. Voor jullie steun. Jullie geven mij een hoop kracht. En ook dankbaarheid en waardering. Maar ik waardeer jullie ook zo enorm. Dus dank dat jullie gekomen zijn. En ik vond het fantastisch om jullie in de ogen aan te kijken. En we hebben een glas champagne gedronken. Dat hebben we gedaan. Dankjewel.
De Jensen Show Live werd mede mogelijk gemaakt door vpnabonnement.nl. Surf anoniem, vergelijk slim. wsbrdetachering.com voor al uw havenpersoneel. En levenskunstinuitvoering.nl voor vrijdenkers die bouwen aan een menswaardige samenleving. En proprivacy.io. Pak je digitale privacy terug met de ProPrivacy telefoon, laptop en vaste computer. En mijncbd.com. 100% biologische CBD-producten voor diverse klachten bij mensen dier. En eskerwijn.nl. Pinot Noir en Chardonnay druiven van Hollandse bodem. En foamshield.eu. Asbestverwijdering veiliger, voordeliger en met minder overlast.
Het vrije geluid laat zich niet censureren.